Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 16:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
I stand here tonight.
We mogen met 50 mensen op het terras gaan zitten straks.
One day shy.
Dus bijna alles wat we doen heeft een politieke reden.
From the 100th day of my administration.
En nou zijn we.
Wilfred Gené.
Marcel Levy is vandaag mijn co-host. Hij speelde een hoofdrol bij de Britse vaccinatiecampagne. En inmiddels is hij terug in Nederland. Voorzitter geworden inmiddels van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En wat gaat dat allemaal betekenen? Verder onder andere Maarten Spanje en Jim Jansen. Dan op vrijdag 30 april. Dat was vroeger natuurlijk Koninginnedag. En er zijn nog steeds, ja, al zo komen nog toeristen die dan denken, hey, hoe kan het nou? Waarom is er vandaag geen feest in Nederland? Ja, nou, dat heeft er en met corona te maken. En we hebben inmiddels een koning. Daar komt het door. We mogen vandaag in de Dauphine zitten. En buiten zitten een aantal mensen op het terras met onderkoelingsverschijnselen. Ik zie wel allemaal heaters en zo staan, volgens mij. Maar ja, je moet toch echt een beetje een held zijn als je vandaag op het terras durft te gaan zitten. Of niet, Marcel Levy?
Ja, het is aan de frisse kant, inderdaad.
Dat kun je wel stellen. Ja. Er zit hier een man echt te trillen hier voor het raam. Maar goed, mensen kunnen gewoon langskomen als ze willen. Neem wel een dikke jas mee. Misschien ook nog een bontjasje misschien erbij. Wie zal het zeggen allemaal. Marcel Levy, hartelijk welkom.
Ja, goedemiddag.
Ik heb me een beetje ingelezen. En ik las, je bent resultaatgericht. Alles moet ergens naartoe gaan. Het moet een doel hebben. Je moet zo goed mogelijk alles kunnen afmeten. En als je ergens binnen bent gekomen, wil je als je weggaat zien dat er resultaat geboekt is. Wat heb je in die jaren in Engeland neergezet? Wat heb je achtergelaten?
Goede vraag. Een aantal dingen waar ik wel trots op ben, moet ik gelijk bij zeggen. Dat doe je natuurlijk niet alleen, dat doe je met een heleboel andere mensen. Maar toen ik kwam in Engeland, toen kwam ik in een serie ziekenhuizen die wel heel op heel hoog niveau functioneerden, maar volkomen op papier. Er was echt niks digitaal, wat voor een Nederlands ziekenhuis onbegrijpelijk is.
Ja, alhoewel we wel met 28 systemen werken om de vaccinatie te registreren.
Maar we hebben tenminste een systeem. En in Engeland was er gewoon helemaal niks. En iedereen wilde wel heel graag, maar was er ook een beetje bang voor. En toen is het toch vrij goed gelukt om in zo'n 2 jaar zo'n systeem te maken, wat niet alleen al die ziekenhuizen bediend, maar waar ook al het personeel tevreden over was. En dat is in de gezondheidszorg niet altijd zo. Systemen zijn vaak onhandig en niet heel vriendelijk. Maar in dit geval is het wel heel goed gelukt. Dus dat is een van de dingen waar ik trots op ben. Het andere is dat de 7 ziekenhuizen geleerd waren aan een universiteit, een hele goede universiteit, University College London, maar eigenlijk daar niet zoveel mee deden. En er was dus de ambitie dat die ziekenhuizen veel meer met de universiteit gingen doen, zoals we dat in Nederland eigenlijk ook georganiseerd hebben, in de universitair medische centra. Dus daar had ik wat ervaring mee. En dat is eigenlijk ook heel goed gelukt. Maar was, als ik heel eerlijk ben, ook niet zo moeilijk. Want iedereen wilde het heel graag, alleen ze wisten niet precies hoe.
Maar was je helemaal klaar? Was je echt, het was goed zo? Het was afgerond waar je mee bezig was?
Of? Nou, dit waren grote opdrachten die ik aan het begin had meegekregen. Die waren klaar. Ik was inmiddels in gesprek met het bestuur van, nou, wat zijn de volgende stappen? Ja. Er is altijd wel weer wat nieuws wat moet gebeuren. We hadden een aantal hele spannende ideeën. Toen kwam corona ertussendoor. Dat heeft het afgelopen jaar volledig geconsumeerd. Daar ging alles over. Alles heeft daarvoor moest daarvoor wijken. Dus ja, toen waren we weer een jaar verder. Toen kwam die mooie baan van de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek voorbij. Ik wist dat ik op een gegeven moment wel weer terug wilde naar Nederland. Dus toen heb ik gezegd, nou, het komt een beetje vroeg, maar laat ik het toch maar doen.
Ja, maar het dokter zijn is dan ook wel een beetje klaar nu ook, toch?
Nee, ik doe nog 1 dag in de week patiëntenzorg. Weer op mijn oude stek in het AMC, of dat heet dan tegenwoordig Amsterdam Universitair Medisch Centrum. En dat is geweldig. En dat blijf ik doen.
Dat blijf je ook doen? Dat is te combineren allemaal met elkaar?
Absoluut, ja.
Okay. Je zei toen je bij het AMC nog werkte, we spelen Champions League, maar we zullen nooit in de halve finale komen. Heb je nu wel in de finale gestaan daar in Londen?
Ja, University College London is echt wel altijd in de top 3 van beste ziekenhuizen, universitaire ziekenhuizen in Europa. Dus altijd een beetje stuivertje wisselen met Oxford en Cambridge. Toen ik wegging stonden we op 2, dus dat was mooi. En de ambitie was beter dan.
Maar dat past niet bij Marcel Levy als ik het hoor. Hoor. Die wil op 1 staan.
Ik wil op 1 staan, maar er moet soms ook nog wel wat te winnen zijn. Want dan is het ook weer goed om iedereen te mobiliseren. Kijk, als je op 1 staat, dan worden mensen ook soms een beetje langmoedig. En dan denken ze, ach, we zijn er al en we hoeven niet meer zo ons best te doen.
Dus de achtervolger is net iets scherper altijd. veiligheid. Daar komt het op neer.
Ja, denk het wel.
Ja, dus, maar ondertussen las ik ook dat we in Nederland ons ontzettend gelukkig moeten prijzen. Als je ziet hoe de omstandigheden in Engeland zijn. Dat zijn het hier kathedralen, de ziekenhuizen, toch?
Ja, ik heb dus een beetje in twee uitersten gewerkt. In Engeland zijn het bouwvallen. Ik kan er echt geen beter woord voor verzinnen. Echt, het dak lekt. Alles is altijd stuk. De lift doet het nooit. Er zijn voortdurend stroomstoringen. Of het hele telefoonverkeer ligt er weer uit.
Dat is natuurlijk... Je hebt het over Engeland, toch, nu?
Ja, dat is Engeland.
Niet over India of zo.
Nee, maar dat is echt... Nou ja, als je daar een tijdje werkt, dan is dat echt heel normaal. Iedereen vindt het ook heel normaal. Zijn ook voortdurend, we hebben allemaal plannen. Van, oh, als de stroom uitvalt, dan doen we dit. Of als er geen telefoon is, dan doen we dat. Dus niemand kijkt daarvan op. Terwijl ik natuurlijk onmiddellijk in de stress schoot als de hele boel weer het niet deed. In Nederland aan de andere kant, nou ja, als je naar die ziekenhuizen kijkt, het is allemaal glas, marmer. En ik weet niet, het een is nog mooier dan het ander. En naar mijn smaak, te mooi, te duur. We geven veel te veel geld uit aan hele mooie gebouwen. Superleuk dat ze gebouwd kunnen worden. Het geld komt van de bank. Maar zodra ze open gaan, moet je gaan afbetalen. En ik kan eigenlijk geen ziekenhuis verzinnen in Nederland wat niet nieuwbouw heeft geopend in de afgelopen periode, wat niet daarna onmiddellijk in de zware financiële problemen is geraakt.
Oké, dan kies je eigenlijk voor zo'n bouwval, als ik het zo hoor. Dat, waar je effectiever te werk kan gaan. En dat, waar de systemen beter werken nu, inmiddels ook door jouw zorg. Maar ook het feit dat vaccinaties daar beter gaan, dat het programma beter uitgerold wordt, dat het slagvaardiger is.
Nou, de waarheid ligt zoals we vaak... Nou, de waarheid ligt nooit in het midden, maar in dit geval ligt hier wel tussen die twee uitersten in. Ik denk dat je als ziekenhuis is een mensenbedrijf. En het, alles draait om mensen. Dus ik geef mijn geld het liefst uit aan mensen en niet aan bakstenen en niet aan glas en zeker niet aan marmer. Maar die mensen moeten wel hun werk goed kunnen doen. En dan heb je wel een fatsoenlijk gebouw.
Had wel iets beter gekund daar zo nu en dan.
Absoluut.
Ja, maar hoe kan het dat het daar verder zo effectief gaat? En wat het bij ons zo'n bende is, zoals je laatst in het Parool zei.
Nou, dat ging over vaccinatie.
Ja, weet ik wel, maar je noemde het wel een bende.
Ja, nou, ik was wel onder de indruk van het feit. Ja, hoe moeilijk kan het zijn, hè, die vaccinatie?
Ja, dat vraag ik me ook al.
Een hele eenvoudige medische handeling. Echt heel eenvoudig.
Zou ik het kunnen?
Ja, ieder
dagje oefenen.
Een beetje, nou, ik heb al vaker gezegd, darten in de pub is echt moeilijker dan het zetten van een vaccinatie.
Daar ben ik ook niet goed inderdaad.
Nee. Maar dat is ook moeilijker.
Ja.
En dus het is een simpele medische handeling. Het is een administratief gezien ook helemaal niet ingewikkeld. Iemand heeft een prikje gehad, je hoeft alleen maar op te schrijven uit welke
badge. Zou je denken toch, ja.
Twee keer doen. Ik bedoel, dat kan je bijna... Ja, ik ben een simplist, maar dat kan je in een Excel-faaltje doen hoor. Echt niet heel veel ingewikkelder dan dat.
Ja. Wacht even, de voorzitter van de Nederlandse Wetenschappelijke Onderzoeksraad is een simplist?
Ik hou ervan om dingen eenvoudig te maken.
Oké, dus je kan heel makkelijk zoiets noteren. Je kan hem heel makkelijk zetten. En waarom gaat het dan toch zo mis?
Ja, daarom zeg ik van, ik snap het ook gewoon echt niet meer. Wat is de complexiteit hier?
Ja.
En maken we niet iets heel ingewikkeld, wat in essentie eigenlijk heel eenvoudig is? En waarom maken we niet gebruik van infrastructuren waarvan we weten dat ze in Nederland supergoed werken?
Ja.
Huisartsen doen altijd vaccinaties, ziekenhuizen weten hoe het moet. Alles is er. En dan gaan we weer wat anders verzinnen.
Dus het kan veel simpeler. Dat ga je in deze uitzending ook uitleggen. Want mensen zien jou toch een beetje als de redder in Nederland, Marcel. Dat heb je minstens wel door, toch?
Nou, ik begrijp niet waarom, maar...
Nou ja, gewoon omdat je het heel simpel had. Je noemt trouwens iets dat het simplistisch is zo nu en dan. Maar je hebt gezegd als motivatie voor je nieuwe baan: voor de komende jaren zie ik mogelijkheden de klik tussen fundamenteel, experimenteel en toegepast onderzoek verder te versterken om te proberen de route van basale vindingen naar maatschappelijke toepasbare innovaties te versnellen.
Wauw, gave zin.
Ja, wat zeg je hier precies?
Nou, wat ik zeg is dat je onderzoek kunt gebruiken, al is het gewoon heel fundamenteel onderzoek, hè, naar iets, naar een atoompje of zo, of wat je denkt van, ja, waar doen we het eigenlijk voor? Dat je die kennis vertaalt in dingen waar mensen iets aan hebben.
Ja.
Betere telefoons.
Of functioneel. Daar
betere geneesmiddelen. Ja, en die vertaalslag wordt niet altijd gemaakt. Soms gaat er ook heel veel tijd overheen. Dat geeft niet. Maar er mag best 10 jaar overheen gaan. Maar ik zie nu, ik ben net 3 weken bezig, zoveel voorbeelden van geweldig onderzoek in Nederland. Ik was gisteren in Eindhoven, bij de TU Eindhoven.
Ja.
Daar is een onderzoekinstituut van mijn eigen organisatie. Dat heet DIFFER. Die zijn gewoon kernfusie aan het onderzoeken. Op een manier dat je denkt van, ja, dat gaat niet zo heel erg lang meer duren. Of dat is er. En dat lost dus het hele energieprobleem op. Of hoe kunnen we zonne- en windenergie opslaan en weer zodanig manipuleren dat het dan weer op een andere manier te gebruiken is. En dat zijn hele basale wetenschappelijke experimenten die daar worden gedaan, maar die uiteindelijk hele tastbare resultaten op.
Ja, en talent genoeg in Nederland, toch of niet?
Oh ja, absoluut.
Ja,
absoluut.
Gaan we zo praten over. Jim Jans is hier namelijk. Die vertelt alles over Nieuw Scientist. Wetenschap Talent 2021. Bedankt, Thomas. 4. Friday Move vrijdag 30 april. We zitten in Dauphine, dat wel. Binnen, niet buiten. Je kan buiten zitten. Ik zie dat inmiddels mensen met deken zijn gaan zitten op het terras. Ook nog een suggestie natuurlijk als je langs wil komen. Een deken meenemen natuurlijk, dat je lekker buiten kan zitten hier bij Dauphine. Dat kan tot 6 uur door de omstandigheden. Wat vind je eigenlijk, Marcel, van de beslissingen die nu genomen zijn om toch alles een beetje te versoepelen?
Nou ja, dat is een typisch compromis. En op zichzelf kan ik me heel goed voorstellen dat mensen die nu in ziekenhuizen keihard aan het werk zijn en elke dag maar weer coronapatiënten zien binnenkomen, dat die denken, waar zijn we nou mee bezig? Ja. Maar aan de andere kant hebben we ook wel geleerd het afgelopen jaar dat het leven groter is dan een ziekenhuis. En dat er ook andere belangen zijn. En dat, ja, dat mensen ook niet oneindig binnen te houden zijn. Dus ik denk dat dit gewoon een belangenafweging is geweest. En ja, heel eerlijk gezegd kan ik het wel volgen. Ook.
Ja, het lastige is alleen, je hebt al die tijd die cijfers erbij gepakt. Gezegd, kijk, de cijfers geven aan dat het nog niet kan. En u zei, de cijfers zijn nooit zo slecht geweest. Zeg, ja, we gaan het toch doen.
Dat is dus onlogisch. Dus, ja. Ik ga zeker niet Engeland idealiseren. Want daar hebben ze ook genoeg dingen niet goed gedaan. Meer dan genoeg dingen. Maar daar was het wel zo dat de getallen op een gegeven moment heel hard naar beneden gingen. En dat de regering toen zei, oké, dan gaan we versoepelen over 3 weken.
Ja.
Ja, toen dacht iedereen, ja, logisch, eventjes nog doorsudderen en dan is het zover. En in Nederland, dit is een beetje contra-intuïtief, dat snap ik ook wel.
Ja, dat is soms niet meer te volgen allemaal. Inmiddels aangeschoven Jim Jansen.
Goedemiddag.
Hoofdredacteur, ja, je bent er gelijk bij, Jim.
Tuurlijk.
Dat je er bent. Hoofdredacteur van New Scientist. Jullie kennen elkaar weer. Hoe is dat precies, die band?
Ja, ik was een tijdje hoofdredacteur bij Folia en Marcel was toen voorzitter van het bestuur van het AMC.
Ja, nou nee, het was nog daarvoor, Jim, want ik moet nog heel vaak aan je denken in het kader van de M-vraag.
Die vind ik altijd mooi.
Toen hadden we ook een interview. Toen was ik voorzitter van het AMC. Maar toen waren we aan het fuseren met de VU.
Oh ja.
En toen vroeg je van, nou, als dat dan gebeurd is, wil je dan de baas worden van het geheel? En
wat zei je erop?
Ach, heel argelijk. Ik ben altijd heel eerlijk. Toen zei ik, ja, eigenlijk wel. Nou, dat was dus de kop van het artikel van Jim. Nou, gelijk Wouter Bos, iedereen echt in rep en roer. Dus daar heb ik enorm veel last van gehad.
Maar het is toch goed dat je vaak aan mij.
Ja.
Het is toch goed om je uit te spreken in het leven. Daarom durf je ook niet als die uitspraak over te doen over die ministerpost. Dat vind je gewoon, dat is gelijk de kop, zeg je altijd.
Nee, ik ben echt een principieel mannetje wat dat betreft. Ik vind het een stomme vraag, heel eerlijk gezegd.
Stomme zelfs.
Ze zijn nu een beetje aan het kwartetten. Hè? Wie gaat er met wie? En een beetje om elkaar heen aan het snuffelen.
Jij bent van de PvdA, voor de duidelijkheid. Hè?
Ja, ja, absoluut. En volgens mij gaan ze daarna, als ze dan een beetje een setje hebben van, nou, dit gaat het worden, dan gaan ze daarna met elkaar praten van, wat gaan we dan doen in het regeerakkoord? En vervolgens, moet je daar mensen bij zoeken die dat beleid willen uitvoeren. Stel je nou eens voor, ze schrijven erin, we gaan lekker heel veel meer marktwerking doen in de gezondheidszorg. En we maken het nog een stuk commerciëler dan het nu is. En vervolgens komen ze dan bij mij en komen ze vragen van, wil je minister worden? Nou, daar ben je helemaal mal. Dat beleid ga ik niet uitvoeren. Dus volgens mij moet je eerst gewoon het beleid definiëren met elkaar. En dan zoek je daar de mensen bij waarvan je denkt dat die het goed kunnen doen. Maar in Nederland begint alles. Eerst gaan we nadenken over de poppetjes. Hmm. Oh ja, en vervolgens nog nadenken over wat moeten die poppetjes dan gaan doen.
Ja. Je hebt net echt een nieuwe prachtige baan aanvaard.
Ja, dat inderdaad.
Dat kan toch echt onmogelijk nu, of niet? Of is het niks?
Dat zou natuurlijk ook een beetje typisch zijn. Ja, wat moeten die mensen wel niet denken?
Wat zullen ze wel denken?
Dus je zegt eigenlijk, wat er ook gebeurt, ik ga het niet doen.
Nou, dat zeg ik ook niet, want dan wordt dat weer de kop boven jouw artikel. En heb ik daar ook weer eindeloos van last van.
Ja.
Ik wacht rustig af wat er gebeurt.
Ja, maar je vindt politiek wel leuk. Daar gaan we straks ook nog over hebben. En de Engelse politiek is totaal anders dan de Nederlandse politiek, las ik ook in een interview met je.
Absoluut.
Daar liegen ze er gewoon op los. Normaalste zaak van de wereld. Toch?
Ja, daar liegt iedereen. Ja. Maar omdat iedereen liegt, is het ook heel normaal. Dus niemand kan zich daarover opwinden.
Nee. Nee,
en in Nederland,
als we allemaal liegen. Hè?
In Nederland wordt er hopelijk niet zoveel gelogen. En als iemand dan wel een keer liegt, dan zijn ook gelijk de poppen aan het dansen.
Ja, de rapengaars, zoals dat mooi. Je komt voor iets anders natuurlijk. Ja. Het mag weer, hè, de wedstrijd. Het gaat niet door, hè?
Het New Scientist wetenschapsbrand, Alfred. Iedereen kijkt er waarschijnlijk naar uit.
Ja,
het is een soort
toen ik het hoorde, toen dacht ik ook gelijk van, ze zijn er weer.
1 jaar niet gegaan.
Ja, dat overgeslagen.
Voor de luisteraar die het niet weet, we
doen. Kan je mij niet voorstellen, maar ga door.
Ja. Elk jaar zoeken wij het grootste talent uit Nederland en België op wetenschappelijk gebied. Dat zijn mensen die gepromoveerd zijn, onder de 35 zijn en heel bijzonder in hun vakgebied zijn. Het kunnen alfa's zijn, kunnen beta's zijn, kunnen gamma's zijn, eigenlijk van alles. En dan vragen mensen wel eens, is dat nou eerlijk? Want nou, iemand die deelt.
Is dat nou eerlijk eigenlijk? Of?
Wat een goede vraag.
Ja, ik denk, zeg hem toch morgen.
Ja, het is heel eerlijk. Want de universiteiten selecteren, dus die bieden de mensen aan. Die selecteren hun mensen. Dus alle universiteiten doen mee. Dan gaan wij een eerste selectie maken. Dan hebben we een jury. 2 Belgen, 2 Nederlanders en ik.
Ja.
Dan kan het publiek nu stemmen via newscientist.nl. Telt voor 45% mee. En dan gaat de jury eroverheen. En uiteindelijk heb je dan het grootste talent. Het New Science Wetenschap Talent 2021.
Zo. En dan krijg je €2500, las ik.
Het gaat niet om het geld. Ja. Het gaat niet om het geld.
Nu gaat het gebeuren.
Je krijgt een fantastische bokaal. Je krijgt, ik weet niet, alle boeken
Eeuwig
die
erom.
We hebben. Nee, maar het is wel. We begonnen daar 6 jaar geleden mee. Maaike Kroon won toen, scheikundige uit Eindhoven. En de dag daarna tekende ze een contract, dat wist ze niet, in Abu Dhabi. Oh. En toen werd er gezegd, New Scientist wetenschaptalent weggekocht. Het had niets met elkaar te maken, maar het gaf ons prijs wel meteen een goede duw.
Hoe is het met Maaike op dit moment?
Dat weet ik eigenlijk ik
dat weet jij niet. Je volgt de talenten niet. De winnaars zeker.
Ik volg ze niet allemaal.
Nou ja, winnaars zou ik volgen.
Ze mocht daar zelf een groep starten. Maar het is wel zo, je doet het niet voor het geld. Maar ik hoor wel terug. Het geeft een goede zet in de richting. En die mensen verdienen ook een podium. En we hebben die talenten. Ik kijk ook even naar jou, Marcel. We hebben die talenten nodig.
Nou ja, ik denk, als je naar de Nederlandse universiteiten en naar de Nederlandse wetenschap kijkt, onze grootste rijkdom is dat er gewoon elk jaar weer een paar duizend jonge mensen die universiteiten, hogescholen binnenstromen. En laten we aannemen dat 10-15%, misschien zelfs nog wel meer, geniaal is. Mm. En dus een gigantische hoeveelheid mensen.
Ja.
En het enige wat je hoeft te doen als researchbestuurder of als universiteitsbestuurder is die mensen eruit pikken en ze een zetje in de goede richting te geven. Gaat natuurlijk niet bij iedereen goed, maar bij heel veel mensen gelukkig wel. En dat is, weet je, van de koeien moeten we het niet meer hebben in Nederland. Er is hier geen grote industrie. Maar dit is wel een grondstof waar we nog de komende jaren enorm mee vooruit kunnen. Ja, waarom kijk je nou zo triest?
Ik kijk kritisch, je bent optimistisch. Maar we moeten ze ontdekken. En dat is toch niet al te makkelijk. En dat vind ik nog interessant. We moeten ze ook behouden.
Maar dat wil hij. Dat is zijn streven. Dat is een van zijn drie speerpunten.
Het is verschrikkelijk makkelijk om ze te identificeren.
Hier, hey Jim.
Ja? Jarenlang in het AMC kwamen waren er mensen en ik gaf dan college of ik begeleid als co-assistent. En dan zag ik en dacht ik van wauw.
Die is
slim. Maar dat dacht ik niet alleen. Een heleboel van mijn collega's zagen precies hetzelfde op hetzelfde moment. En dan gingen we natuurlijk een beetje ruzie maken wie dan die student in zijn onderzoeksgroep mocht.
Zeker, maar als je nu kijkt naar China of als je kijkt naar de grote universiteiten in Amerika, ze gaan natuurlijk ook weg, hè? We moeten ze. En dat zijn
maar dat is een van je speerpunten, toch, Marcel? Ja. Je hebt gezegd, talent hier in Nederland, ik wil ze behouden om te kijken dat ik ze kan bieden.
Behouden, want je hebt natuurlijk wel een beetje gelijk. Ze gaan weg omdat ze hier soms niet genoeg kansen krijgen. Of als ze dan weggaan, misschien wel helemaal niet zo erg, hè, want dan leren ze weer wat bij, dan worden ze weer wat knapper. Moeten ze ook weer terugkomen na 3 of 4.
Wilfred, vergelijken met Brian Bobby van Ajax.
Ja, gaat te vroeg.
Dat is toch zo jammer. En als je, laat zeggen, dus met New Science Wetenschap Talent A, we zoeken al die vrouwen en soms ook mannen, we zoeken ze op.
Ja.
En B, dan is het aan de Marshall Levien en de anderen om die mensen ook echt te behouden. Dus echt, weet je, onderdeel van een goede groep maken, goede instrumenten, goede laboratoria, dat soort zaken.
Ja, perspectief, hè. Dus mensen hoeven niet gelijk heel veel salaris te hebben, helemaal niet. Dat is ongeveer het laatste waar ze het over hebben. Maar ze willen wel zien dat ze een bepaalde groei doormaken, wat zelfstandigheid krijgen en inderdaad op een gegeven moment de sprong kunnen maken naar
hoogleraarschap.
Ja.
Maar je hebt er al toch alweer een miljardje bij gepulkt met je nieuwe functie. Ik zag heel optimistisch teksten van je staan. Hij zegt, dat miljard dat moet wel lukken, toch?
Nou, dat miljard moet lukken, maar het is nog niet overgemaakt.
Maar met jouw overeenkomstkracht, toch?
Nou, ik denk, alleen niet alleen mij. Die heeft in Nederland, hoe heet dat, de kenniscoalitie. Ja. Daar ben ik voorzitter van, maar dat doet iedereen aan mee. En ook de werkgevers en ook economische zaken. En iedereen vindt dat dit moet gebeuren. Dus ik denk dat de kaarten goed liggen, maar het spel moet nog wel even worden uitgespeeld.
Duidelijk. En nog even naar deze wedstrijd. Ja. Zijn er favorieten, of mag je niet geen namen noemen?
Het zijn net je kinderen. Je houdt van iedereen evenveel. Maar je hebt een hele. Toch?
Ja.
Die 15 wetenschap. Nou, je hebt een ontzettend leuke Belg. Ik ken hem niet. Die doet onderzoek naar milieuvriendelijk beton.
Oké. Okay.
Dus dat vind ik echt heel mooi. En je hebt een Rotterdammer. Die doet onderzoek naar muziek. Hoe muziek je leven beter kan maken. Is een socioloog.
Dat is een Erik Scherder-achtige.
Ook een soort Erik Scherder, maar dan iets jonger. En geen baard.
Nee.
Het zijn
niet op de fiets.
Op de fiets.
Nee,
maar wat heel leuk is, Wilfred, we hebben heel veel rijkdom in België, in Nederland, weet je. En we hebben heel veel talenten. Dus ik hoop dat er veel gestemd wordt. En,
nog één keer, waar kun je ook alweer stemmen?
Op newscientist.nl.
De stemmen van het publiek waren
45%. 45%?
Dus, waarom 45 dan?
Ja, dat heeft iemand weer nagerekend om het helemaal eerlijk te laten. En dan gaat een jury eroverheen. En dan uiteindelijk, dat is altijd lastig. Dan moet je een winnaar kiezen. Maar dat is ons wel toevertrouwd.
Het is een beetje zoals de verkiezingen in Abu Dhabi. 45% volk en 55% het leger.
Is dit een compliment, Marcel?
Ja, dat kan ik ook af te vragen.
Nee, het is geen compliment.
Het is geen compliment.
Nee, inderdaad.
Nee, maar wij doen dat heel eerlijk. En alles is te controleren.
Ja?
Alles. Ja, je kijkt me zo aan.
Ja, ik zie het nog even.
Ik
heb het gevoel dat die Belg een hele goede kans maakt.
Zullen we afspreken als die Belg wint dat we hem uitnodigen voor volgende keer hier?
Ik vind het hartstikke leuk. Ja, kent die programma of niet?
Iedereen kan in België luisteren. En dat beton, weet je? Gewoon mooi, milieuvriendelijk beton.
Hij zit wel op de goede plaats.
Ja, maar ik vind muziek uit Rotterdam ook wel. Ja, ik ken alleen hand in hand kameraden, maar dat verder zal wel iets andere muziek zijn.
Ja, dit zijn sociologen. En dat vind ik wel leuk, want wij praten bij Nieuwsradio over Bertha's, maar gewoon een socioloog ertussen of een orthopedagoog ertussen. Dat is af en toe ook een beetje. We moeten het een beetje mengen. Moet jij ook gaan doen, toch, Marcel?
Ja. Absoluut.
Beetje mengen.
Ja. Het is wel goed dat je er weer was, Jim.
Ja.
Het is altijd gezellig.
Ja, ik vind
energie
het leuk.
Altijd goed.
Binnenkort heb ik een nieuw boek.
Oh, nou moet je weer langskomen.
Ja? Ja. Zal ik de titel verraden?
Nou?
Voetballers zijn net bewegende deeltjes.
Oh.
Voetballers zijn net bewegende deeltjes. Het is echt... Oh jongens, ik bedenk het niet. Hij is nu net naar de drukker.
Die heb je niet bedacht zelf dan?
Dat is Joost Kok. Dat is ook een collega van...
Maar je maakt ook echt die vergelijking tussen die twee.
Nou ja, dat boek...
Ik gebruik voetbal zelf ook heel veel als beeldspraak. In ziekenhuis, spelen ze catenaccio. Maar ze moeten eigenlijk totaal voetbal spelen.
Ja,
echt waar.
Maar voetballers zijn net bewegende... hebben Joost Kok, hoogleraar, natuurkunde, theoretische natuurkunde... Die zei dat tegen mij en die had een hele mooie vergelijking. Ik dacht, dit is de titel van mijn boek. Ja. Ik ben nu wel blij.
Binnenkort kom jij langs. We gaan even over die catenaccio zo met die doorpraten. Dat kan ook wel. De volgende gast is namelijk een epidemioloog. Nou, dat woord kan ik niet goed uitspreken. Patricia Bruin, tot zo.
Smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Ik meen dat dat oprecht niet bedoeld is.
Een politieke maffia-bende.
Bent u het dan met mij eens dat u er ook niet alles aan heeft gedaan om de Kamer maximaal te informeren?
We moesten iets doen, hè?
Wilfred Gené.
Terwijl in Engeland de versoepelingen doorgaan, modderen wij hier nog wat aan. Wanneer gaat die bocht nou eindelijk naar beneden? Dat is een vraag die we stellen in deze uitzending van de Friday Move. Vrijdag 30 april. We zitten zogezegd in Dauphine. Wij zitten binnen, waar het lekker redelijk... het is hier aangenaam, dat kun je wel stellen. Je kunt buiten gaan zitten als je wil. Op het terras, ook heel gezellig natuurlijk allemaal. Marcel Levy is mijn co-host van vandaag. De nieuwe voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hoe is het om weer terug te zijn in Nederland eigenlijk?
Ja, heel leuk. Ja, Nederland is een heel fijn land. En als je eventjes een tijdje in het buitenland bent geweest... dan zie je dat toch weer wat beter.
Ja, want dat heb je wel eens gezegd in een interview. Nederlanders beseffen dat te weinig, hè, hoe goed we het hier hebben.
Absoluut. En weet je, als ik hier naar zo rond fiets... overal fietspaden, geen kuilen in de weg. Bijna niemand... hoeft hier op straat te slapen.
Dat gebeurde zelfs bij jou in de straat, las ik ook. Je woont in een goede wijk, maar allerlei mensen in tenten en zo ook.
Absoluut. Ik woonde echt in een nette wijk in Engeland. Maar als je daar s'avonds over straat liep... het leek wel af en toe of je op een goedkope Franse camping was. Overal tentjes, overal mensen die op straat liepen. Soms hele gezinnen. Nou, dat stond me echt wel een beetje tegen ook op een gegeven moment.
Ja. Ook omdat mensen daar allemaal niet meer in huis kunnen betalen enzovoort. Ook. Die is zo duur natuurlijk.
In Engeland is het zo, als je een beetje moeilijke periode in je leven hebt... mentaal of fysiek, en je kunt niet werken... dan raak je na 3 maanden je baan kwijt.
Ja.
WW-uitkering hebben ze nog nooit van gehoord. Dus dan kan je je spaargeld opmaken als dat er al is. En als het dan op is, ja, dan kan je dus de huur niet meer betalen. En dan moet je dus je huis uit.
En is er eigenlijk geen vangnet meer?
Er is nauwelijks een sociaal vangnet. Dus dan kan je nog een tijdje bij familie en vrienden leven. Maar als die route ook uitgeput is, dan leef je op straat. En dan leven je ontzettend veel mensen op straat in Engeland.
Of, okay.
Nou, niet alleen in Londen, in heel Engeland.
Triest om dat zo te horen eigenlijk.
Absoluut.
In een westerse maatschappij. Überhaupt in welke maatschappij dan ook. Patricia Bruining Verhagen, epidemioloog, nog een keer, meteen goed. Een kinderarts verbonden aan het UMC in Utrecht. Waarom hebben we dan toch zo'n puinhoop hier in Nederland? Hoe kan dat dan als we het allemaal zo goed voor elkaar hebben?
Nou, volgens mij hebben we helemaal niet zo'n puinhoop.
Nee, vind je?
Maar valt het wel mee. Nee, ik heb zelf ook een tijdje in het buitenland gewoond. Ik herken dit heel erg. Ik heb een tijdje in Canada gezeten. Wat ook echt helemaal geen verkeerd land is. Maar je gaat toch, als je in het buitenland zit... een aantal zaken die je in Nederland for granted neemt... wel weer meer waarderen.
Ja, maar heb je niet het gevoel dat we een beetje een zwalkend beleid hebben... het laatste jaar gehad?
Nou, als je het over corona hebt... dat is een ingewikkelde kwestie. Een heel ingewikkeld probleem waar Nederland... en trouwens de rest van Europa nog nooit eerder mee heeft hoeven dealen op deze manier.
Nee. Maar de slagvaardigheid waar we over te hebben in Engeland, die zie je niet terug.
Nee, daar ben ik met je eens. En ik had heel graag gehad dat we in Nederland een stukje van die slagvaardigheid ook hadden gehad. Maar het is super complex. En ik denk dat het ook niet eenvoudig is om dit wel goed te doen in alle opzichten.
Nee, maar die slagvaardigheid die in Engeland wel kan, waarom kan het daar dan wel? Waar ligt dat dan aan?
Ja, dat kunnen we denk ik beter aan Marcel vragen.
Maar goed, ik neem aan dat je mee zit te kijken ook.
Ja, ik durf niet precies te zeggen waar het aan ligt. Maar wat in ieder geval wel zo is... is wat ik zelf merk in Nederland... is de ontzettende overlegcultuur. We praten heel veel, maar we komen uiteindelijk dan te lang.
En daar ga je middenin zitten, Marcel. Hè? Dat je dat weet alvast.
Ja, nee, maar ik herken dat precies. Want in Engeland, en dat heeft zijn goede kanten en zijn slechte kanten... in Engeland is de structuur veel meer hiërarchisch. De orde... orders komen echt van Downing Street 10.
Ja.
Dat wordt ook echt zo gezegd. Het moet van nummer 10. En dan siepelt dat zo naar beneden en dan gaan mensen het gewoon doen. Dat is niet altijd fijn. Die overlegcultuur in Nederland die dient ook wel een doel. Maar niet in crisistijd.
Nee.
In crisistijd moet je toch een soort echt een iets meer directieve stijl hebben.
Zijn.
Ja. Ja. Structuur.
En dan mobiliseer je de mensen en je mobiliseert het land en zegt... wij gaan met z'n allen dit zo doen.
Ja.
En dat vinden mensen fijn. En niet iedereen hoeft het ermee eens te zijn. Maar dan denken ze, oké, dit zijn de marsorders, dit gaan we doen. En dat is in een moeilijke tijd, in een crisistijd, is dat denk ik cruciaal.
Hoe deed jij dat? Je moest 2 miljoen vaccinaties laten zetten in Noord-Londen. Daar kreeg jij de verantwoordelijkheid over, toch?
Ja, het was in Noord-Centrum en Noordoost-Londen. Dat was een beetje mijn gebiedje, 2 miljoen.
Ja.
Die orders kwamen echt rechtstreeks van boven. Werd ook elke dag moest ik op doorgeven naar mijn team... wat mensen per week deed, hoeveel hadden we er gedaan.
Ja.
Ja, en iedereen gaat aan de slag. En dan maak je daar inderdaad een soort een projectorganisatie van... elke ochtend om 8 uur bij elkaar komen. Vandaag gaan we dit doen. En aan het einde van de dag hadden we weer een kwartiertje. Wat is er goed gegaan, wat is er niet goed gegaan... en wat is het programma voor morgen?
Ja.
En zo werd er doorgepakt. En uiteindelijk, we hadden het er net over, het resultaat telt. Dus daar werd ook elke dag geteld. Hoeveel vaccinaties hebben we vandaag gedaan? Hoeveel gaan we er morgen doen? Hoe kunnen we die capaciteit verder vergroten? Enzovoort.
Ja, ik vroeg net aan Marcel hoe dat nou zit. Want de cijfers zijn omhoog gegaan en wij gaan versoepelen. Begrijp jij dat wel dan?
Nee, nou kijk, ja, het is een handreiking denk ik ook naar de samenleving... die heel graag een beetje bewegingsruimte wil. Waar we natuurlijk met z'n allen naar zitten te kijken... en zitten te wachten tot we die grafiek echt dat bochtje zien maken... en naar beneden zien gaan. En de hoop was misschien dat dat vorige week al ging gebeuren. Nu is de hoop dat het deze week gebeurt. Nou, misschien gebeurt het nu as we speak. Hè, de cijfers van morgen overmorgen kunnen daar misschien wat licht op geven.
Maar hoop is toch gek, hè?
Wat denk ik goed is om te realiseren is dat er... in de modellen die gebruikt worden om deze voorspellingen te doen... daar zit altijd een marge in. Hè? Het is niet zo dat er maar één lijntje is wat we gaan volgen. Er is gewoon onzekerheid. En dit past echt allemaal nog binnen de marges die ook voorspeld waren.
Maar Patricia, mag je een vraag stellen? Want ik hoor dus ook elke dag op het nieuws... hoeveel mensen er weer op de IC opgenomen zijn.
Ja.
En dat is volgens mij helemaal niet een belangrijke en interessante parameter. Ja, wel natuurlijk voor de IC's en de ziekenhuizen... maar niet om die epidemie in de gaten te houden. Want waar ik naar keek in mijn ziekenhuis... was hoeveel mensen er elke dag via de eerste hulp opgenomen werden.
Ja.
Want dat vond ik wel een goede maat voor het aantal infecties in de samenleving... plus hoeveel mensen gevaccineerd zijn. En we weten, want de mensen die vandaag op de IC opgenomen worden... die waren al een week geleden in het ziekenhuis opgenomen... en die zijn 3 weken geleden geïnfecteerd. Dus we kijken gewoon naar iets wat niet relevant is. Dus ik zou zeggen, hoeveel opnames hebben we vandaag gehad? Hoeveel mensen moesten er vandaag in het ziekenhuis opgenomen worden? En dat is een veel gevoeliger maat om te zien... gaat het goed met de epidemie?
Ja en nee. Dat klopt inderdaad dat ietsje voorloopt. En daarmee zit je dichter eigenlijk op de realiteit... hè, met die ziekenhuisopnames. Wat wel zo is in Nederland, is dat in ieder geval aan de hand... is dat er nogal wat geschoven is in de opnamecriteria... waarbij nu een nieuw soort thuiszorg wordt geleverd... bij patiënten die voorheen in het ziekenhuis kwamen... nu thuis zuurstofbehandeling krijgen.
Ja.
Waardoor die ziekenhuisopnames ook best wel een beetje vertekend beginnen te worden.
Dus dat maakt me niet uit. Want dat zijn toch hartstikke goed dat huisartsen dat doen... en fantastisch dat ze daarmee de ziekenhuis ontlasten. Maar uiteindelijk, waar het om gaat, is wie komt er in het ziekenhuis... wie komt er op de intensive care? Als die getallen plotseling heel laag worden, dan kan je de maatschappij open doen.
Ja, maar dat is denk ik ook wat de bedoeling is, toch?
Ja. Maar ik zou dus die getallen veel meer in de gaten houden... dan de IC-opnames en dat mallige klets de hele dag over code zwart. Dat moet ook eens een keertje afgelopen zijn. Want daar heeft niemand wat aan. Dat maakt mensen alleen maar heel erg onrustig en heel erg bang.
Hoe spannend is de situatie op dit moment dan, in jouw ogen? Want ik hoor allerlei verschillende deskundigen allerlei verschillende dingen zeggen.
Yeah.
Hoe spannend vind jij het op dit moment dan?
Nou, kijk, dat die cijfers gaan dalen als we flink doorprikken... daar is iedereen het over eens.
Ja.
Dat gaat echt wel gebeuren. De vraag is een beetje, totdat we dat echt zien gaan gebeuren... en echt flink naar beneden gaan... wat gaat er in die tussentijd nog gebeuren? Hè? Blijft het stabiel? Gaat het nu naar beneden? Of gaat het toch nog, en dat kan ook, nog een stuk omhoog? En dat zal uiteindelijk... toch ook wel heel erg afhangen van hoe wij ons met elkaar allemaal gaan gedragen.
Ja, je hebt de Koningsdag gezien, hoe moeilijk het is.
Ja,
zeker bij
de
jongere
mensen.
Precies.
En
is het niet te doen.
En dat is denk ik nu een beetje het punt waar we mee zitten. Is dat men wil zo graag weer meer doen... ook dan eigenlijk op basis van de maatregelen zou kunnen. Want basismaatregelen blijven belangrijk. Die voorspellingen die we hebben, die gaan ervan uit... dat we ons in Nederland allemaal nog wel aan die basismaatregelen... en aan alle andere afspraken blijven houden.
Ja.
Ja, als we die massaal los gaan houden, dan komt er alsnog een piek...
Maar het lastige is ook, Diederik Gommers heeft vandaag nooit ons op de radiogroep. Ik weet het ook niet meer precies wat we nou moeten doen. Dan zegt Ernst Kuipers, ja, die avondklok had eigenlijk helemaal geen nut. Want onze minister Grapperhaus wordt weer heel erg boos. Ja, we bestrijden elkaar allemaal. Ja. Er wordt ook niet met één mond gesproken.
Volgens mij is het heel simpel. Hou je gewoon aan de basismaatregelen.
Ja.
Dat blijft echt nog even staan. Als we dat gewoon nou even met z'n allen nog volhouden. Want hoe beter we dat nu volhouden, hoe sneller we er ook vanaf zijn. En dat is volgens mij iets wat mensen zich ook misschien...
Je zat een beetje te lachen ondertussen, Marcel.
Nou ja, wat je zegt is, herken ik heel erg. En dat is het punt van communicatie. En ik denk dat dat misschien ook niet helemaal altijd even lekker loopt. Wat mij opvalt nu ik weer terug ben, is dan wordt er iets afgekondigd in Nederland, of er is een maatregel wordt voorgesteld. En dan zijn er 5 persconferenties. Eentje van het RIVM en dan komt de minister. En vervolgens hebben we er een van de GGD. En dan komt er nog eentje van een andere instantie. En dan komt Ernst Kuipers en Gommers komen eroverheen. En bij Jinek doet iedereen het nog eens een keertje een rondje over.
Ja.
Er zitten overigens ook leden van het OMT. Ik zat in Engeland ook in een soort OMT. Dacht je dat ik s'avonds op tv mocht?
Nee, lijkt me niet.
Dan werd ik er gewoon uitgekegeld onmiddellijk. Ja. Maar dat is in Nederland allemaal heel normaal.
Ja, het is best wel raar, toch, Patricia, als je dat zo hoort? Dat we in Nederland het zo anders aanpakken dan?
Nou, ja, ik denk dat het goed is dat je als je adviseur bent, dat je die adviesrol richting het kabinet doet en dat je dat niet via de media doet.
Nee. Maar nog even mijn vraag die ik net aan je stel. Hoe spannend is het op dit moment? Als ik jou mag geloven, hoe spannend is het op dit moment?
Ik vind het niet zo spannend in de zin van dat we uiteindelijk er niet uit gaan komen. Maar wat er de komende 2-3 weken gaat gebeuren, vind ik nog wel een beetje spannend.
Ja, en dus zeg je nogmaals, gedraag je.
Ja.
Afstand houden, handen wassen, geen gekke dingen, niet te veel mensen op het terras bij elkaar.
Nee, ja, hou je gewoon nog even aan de maatregelen.
Ja. Ik hoop dat dat lukt.
Ja, ik hoop het ook.
Slecht weer de komende tijd, dat is fijn, hè?
Nou, weet ik niet. Want nee? Ik heb liever dat de mensen buiten gaan zitten. Want dat is een veilige omgeving eigenlijk.
Ja, tenzij ze in het Vondelpark met zoveel mensen gaan zitten, dat het dan weer... Het is wel ingewikkeld al.
Ja, het is ook vreselijk ingewikkeld. En daarom moeten we zo snel mogelijk ervan af. Dus doorvaccineren, dat is het allerbelangrijkste. En nog even volhouden.
Ja, en ik hoorde je net zeggen, dat wordt nu voorgesteld weer om mensen die vrijwillig het AstraZeneca willen, dat dat wel weer kan, toch? Dat is nu weer laatst.
Ja, de minister heeft advies gevraagd aan de Gezondheidsraad. Die zegt, nou, voor de mensen tussen de 50 en de 60, want het risico bijwerkingen voor de 50-plussers is niet zo heel erg groot. Kunnen die mensen dan niet, als ze gewoon goed geïnformeerd zijn over alle risico's en wat het hun voor voordelen biedt, niet gewoon zelf die keuze maken? En de Gezondheidsraad zal daar een deze dagen wel iets over zeggen.
Ja, of op tv of gewoon intern, hè, zoiets. Maar het kan geen kwaad, toch? Zoveel mogelijk prikken. Als ik
denk dat het goed zou zijn als mensen die keuze krijgen. Als je goed de voordelen en de nadelen kunt afwegen, dan zie ik geen bezwaar.
Oké, dankjewel. Patricia Bruining. Ga ik er een keer proberen? Epidemioloog? Ja, het is weer gelukt, hè? Kinderarts bij het UMC. Ja, 3 keer goed. 8. Vrijdag 30 april. Marcel Levy is mijn co-host, de nieuwe voorzitter dus van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En inmiddels ook aangeschoven Bernard Hammelburg. Je hebt het al een beetje aangegeven over die politiek. We komen straks ook nog een politiek blok uit, Marcel. En dan zal het ook zeker gaan over deskundigheid en hoe gaat het verder met de formatie. Jij zegt, laat ze eerst formeren, laat ze dan een beleidsplan uitstippelen en laat ze dan weer eens verder kijken. Maar het kan geen kwaad dat je iemand op die positie zet, als het over volksgezondheid gaat, die enige deskundigheid heeft, toch?
Ja, het is een interessante discussie, want over andere vakgebieden hoor je het toch minder. We zeggen ook niet, oh, ministerie van Onderwijs, daar moet een leraar op. Of het ministerie van Defensie, dan moeten we een generaal hebben.
Zoals Bob Koekstra met dat geld. Je hebt van een redelijke achtergrond met geld, heb ik de indruk.
Maar volksgezondheid is nu wel echt een beetje een soort focuspunt van heel veel mensen zeggen, nou, er moet een dokter. Ik moet heel erg zeggen, als ik terugkijk op de afgelopen ministers, de minister waar ik nog heel veel aan denk, in positieve zin, was minister Borst. Die had een medische achtergrond. Die heeft echt een aantal hele, hele goede beslissingen genomen, die helemaal uit haar koker kwamen, tegen de wil van ambtenaren en adviseurs in, omdat zij gewoon vond dat goed was en goed moest. En dat is ook heel goed uitgepakt.
Ja.
Dus ja, misschien is er wat voor te zeggen.
En wat vind je van de deskundigheid van de huidige minister die daar zit?
Ja, dat vind ik zo moeilijk. Ik kijk van een afstand. Ik vind het een beetje flauw om te katten op de deskundigheid van de minister. Want je mag hopen dat hij omgeven is door mensen die veel deskundigheid hebben en die hem in zijn oor fluisteren wat hij moet zeggen. Maar ik kan niet overzien of dat zo is. En ik kan ook helemaal niet overzien of hij wel luistert naar zijn adviseurs.
Ja, want dat zei je laatst een keer. Ik verbaas me zo, wie adviseert deze minister eigenlijk?
Ja, er gebeurden dan dingen dat ik dacht van, hè? dit kan toch niet als er mensen bij zouden zijn die kijk hebben op wat er gebeurt in die epidemie en wat het effect van vaccinatie is, dan kan je haast niet zo'n beslissing nemen.
Nee, dat ging ook over vaccinaties toen volgens mij, toch?
Dat ging over het opnieuw weer stoppen met vaccineren, ja, omdat er ergens misschien een bijwerking was opgetreden.
Ja, die zo minimaal was waarvan jij zei, dat is echt pech, dobbenbottenpech, en dat is bijna niet voorkomen.
Ja, want weet je, natuurlijk is zoiets vreselijk, maar je moet natuurlijk wel de big picture in de gaten houden. En bijwerkingen bestaan, dat weten we. Er is geen één medicijn zonder bijwerkingen. Als we zo streng zouden zijn, zoals we zijn op vaccinaties met al onze medicijnen, houden we echt helemaal niks over.
Geen paracetamol?
Nee, want dat kan ook hele vervelende effecten hebben onder bepaalde hele zeldzame omstandigheden.
Ja.
Dus die big picture is belangrijk. En dan heb je dus mensen nodig die dat overzien.
Ja. Klinkt allemaal zo logisch eigenlijk, Bernhard, als je het hoort.
Ja, is ook zo.
Waarom is het dan zo ingewikkeld, denk jij?
Nou ja, toch even over. Wij hebben in de meeste democratieën hebben een lekensysteem. Dus die hebben niet noodzakelijk professionals als ministers.
Nee.
Mensen uit dat is ook niet nodig, geloof ik.
We zijn een nieuwe tijd ingegaan.
Ja, wel.
Dit blijft, zeggen ze dan ook. En je weet niet hoe het eruit, hoe het zich gaat ontwikkelen.
Maar goed.
Dan zou een bepaalde deskundigheid geen kwaad kunnen. Zo
nee, natuurlijk niet. En Els Borst is ook een grandioos voorbeeld.
Ja. Ja. Hey, die Joe Biden die blijft maar geld uitgeven.
Nee, over. Jawel, met smijt. Nou goed.
Ja, hoe doet hij dat?
Hij
print daarbij natuurlijk.
Ja, omdat het in Amerika kan, omdat de dollar de wereldmunt is. Dus die kan niet omvallen. Omdat Amerikanen zeggen, nou en? Hoge staatsschuld, wat geeft dat? We drukken obligaties met een looptijd van 30 jaar. Dus who cares? Zonder rente, want er is geen rente.
Nee.
Dus het kan tamelijk worden. Je kunt inderdaad bijdrukken voor weinig geld. En hij gaat voor broke, zal ik maar zeggen, letterlijk. Zijn dilemma is nu, na die 100 dagen, hij is zeer populair, maar vooral door zijn coronabeleid. Op andere punten niet zo.
Okay.
En de vraag is, kan hij met die flinterdunne minderheid die hij heeft in allebei de huizen nu doorzetten? En zeggen, nou, ik maak daar gebruik van en ik dram dit programma erdoor. Of denkt hij, ik moet toch uitkijken, anders verlies ik over 2 jaar de tussentijdse verkiezingen. Dat is een dilemma. Maar goed, wat corona betreft is hij echt de held van het land geworden in hele korte tijd. Iedereen boven de 16 is gewoon aan de beurt.
Ja.
Vrijwel in het hele land.
Ja, je kan het daar gewoon in elk winkelcentrum kun je gewoon inlopen.
Absoluut. En nou, ik hoorde je helemaal aan het begin van het programma iets interessants zeggen. Je zegt over digitaal en analoog. In New York, waar ik dus een groot deel van mijn leven doorbreng, gaat alles analoog. Dus je gaat naar zo'n prikkantoor. Dan moet je met de hand en een potlood een formulier invullen. Dat wordt dan ingenomen. Dan vult iemand met de hand op een lijstje in. Dat zal later wel in een Excel.
Dat mag je toch hopen, zeg.
Ja. En dan krijg je dat zwemdiploma, weet je wel. Wat krijgen we? Met de hand geschreven.
Mooie sierlijke letters natuurlijk.
Mooie sierlijke Amerikaanse letters, ja.
Ja, en, dat is ongelooflijk.
En het loopt als een trein.
Ja, die hebben niet 28 verschillende systemen die niet op elkaar gesloten zijn.
Hebben,
zodat
ze hebben
2 miljoen mensen kwijt zijn.
Nee, en ze hebben geen burgerlijke stand en geen bevolkingsregister. Net als in Engeland trouwens. Dus het is lastig om mensen op te roepen. Je kunt niet vanzelf mensen oproepen, want ze staan niet geregistreerd. Dus dat maakt het ingewikkeld. Maar zijn populariteit op dat punt is spectaculair.
Ja.
Echt waar. Op andere punten wat minder. Op economisch gebied zit hij net op 53%. Dat is nog altijd veel beter dan Trump, maar in afval. Maar bijvoorbeeld, er is misère aan de grens. En alle andere problemen waar hij het slecht doet of niet goed doet.
Maar dat is wel, die twee dingen hebben natuurlijk met elkaar te maken. Want als ik ben veel in Amerika geweest, gewoon voor mijn werk. En omdat het eigenlijk best een heel leuk land is om in te verkeren. Maar het is best wel. Soms dacht ik, het lijkt wel een ontwikkelingsland.
Ja,
hoe de brug hier.
Het klopt. Nou, daarom
alles is kapot.
Dat beschreef je laatst bij ons op de radio bij Veronica. Dat je dan over een brug reed waarvan je dacht, als hij er straks nog maar staat. Als
maar dus wat Biden nu doet, is niet alleen dat hij dus de economie stimuleert. Want iemand moet al die wegen aanleggen en al die bruggen maken. Maar hij brengt het land ook echt weer eventjes terug bij niveau 21ste eeuw.
En dan gaat
dus ik denk dat over 10 jaar die Amerikanen ons gewoon hartstikke uitlachen.
Ja, maar de discussie gaat erover, wat is nu precies infrastructuur en dat die wegen en die bruggen. Of, zoals Biden zegt, nee, dat is ook het elektriciteitsnet.
Ja.
Er moeten ook 500.000 laadpalen komen, want die heeft Amerika nauwelijks. Het is een heel lijstje en daar gaat de ruzie over. Want alleen wegen en bruggen, daarvan zeggen de Republikeinen oké. Dat kan ook zonder belastingverhoging. Maar wat hij wil, dat red je niet. Dus daar gaat nu een politieke discussie over.
Maar zijn de Republikeinen natuurlijk minder sceptisch over hem dan dat ze waren toen?
Nou, wat corona betreft heeft hij gewoon iedereen mee.
En
het volk, niet politiek.
Nee.
Maar onder het volk zijn ze echt laaiend enthousiast. En Nou ja, wat dat betreft heeft hij de wind mee. En daar moet hij nu politiek gebruik van maken.
Ja, toch wel knap, hè? Want iedereen dacht op die leeftijd, 78 jaar, hè? De fut is er wel uit, maar dat is niet waar.
Nee, maar dat beeld van een stoffig oud mannetje is echt weg, hoor.
Ja. Ja. Nou wilde je nog even een persoonlijke vraag stellen, volgens mij. Je bent gevaccineerd, je zit met twee gevaccineerde mensen hier rond.
Ja, ik heb één de hamvraag, volgens mij, in het geheel is... als je bent gevaccineerd, ben je, laat maar zeggen, immuun. Zelf.
Ja.
Maar hoeveel weten we nu over de vraag of ik, als ik gevaccineerd ben, nog steeds het vaccin aan een ander kan doorgeven? Want als we daar het antwoord op hebben, het virus doorgeven, dan kan de luchtvaart los, dan kunnen de theaters los. Dan...
Was in het begin niet duidelijk, maar dat wordt nu steeds duidelijker. De kans is niet nul. Dus als je gevaccineerd bent, kun je nog altijd corona bij je dragen en het aan iemand anders doorgeven. Maar die kans is hartstikke klein.
Ja.
Terwijl als je niet gevaccineerd bent, is de kans enorm dat je corona niet...
Maar het is daar, ik las een heel aardig bericht en dan laat
ik... Neem je tijd, Bernhard. Ja, maar je bent er toch.
Delta Airlines, de grootste en ook rijkste luchtvaartmaatschappij ter wereld... heeft de afgelopen maanden gevlogen met de middenstoel leeg.
Ja.
Zodat er een beetje afstand. Die hebben nu net besloten om die middenstoel weer te gaan verkopen. Omdat dat vaccinprogramma zo goed loopt, dat ze zeggen, nou ja...
Nou ja, kijk, het is natuurlijk er zijn twee dingen die daar belangrijk bij zijn. In de eerste plaats is het dus de bescherming die je hebt van het vaccin. En inderdaad dat je veel minder kans hebt dat je een ander besmet en dat je zelf besmet raakt. He, ziek worden, word je niet meer. Maar we willen ook dat je het virus niet aan iemand anders kunt doorgeven. Maar als er ook heel weinig virus in de populatie is, omdat iedereen gevaccineerd is...
Dan komt het vanzelf.
Dan versterken die twee effecten elkaar en dan verdwijnt het hele probleem.
Ja, dat is waar. En dan ik heb het ook al over gehad. Mijn grote enigma hier is hoe het komt dat ik nu een paar keer in een vaccincentrum ben geweest en de enige was. Leeg zijn ze.
Ja, dat hoor ik van veel mensen. Veel mensen vinden overigens wel dat ze goed georganiseerd zijn. Maar dat komt misschien wel omdat het niet zo heel druk is.
Precies, er staat 40 man GGD-personeel en één klant, namelijk ik.
Ja, ja. Nou, dan kunnen ze niet missen.
Nee.
Nee, dat is duidelijk inderdaad. Dankjewel, Bernhard. Tot de volgende keer.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
I stand here tonight.
Mogen met 50 mensen op het terras gaan zitten straks.
One day shy.
Dus bijna alles wat we doen heeft een politieke reden.
From the 100th day of my administration.
En nou, zuimte.
Wilfred Gené.
Nou, hier staat Maarten Spanjerschuit zo aan, maar ik zal je wat vertellen. Hij zit er al. Marcel Levy ziet een oude bekende, een dame die later in deze uitzending eraan schrijft. Die is alweer onderscheiden deze week. Die zal heel blij zijn natuurlijk, Pauline Dekker. Maar Marcel, zojuist schoof Maarten Spanjer aan. En toen zei hij, hier word ik de meest vrolijke van deze man als het gaat over het corona. Herken je dat? Dat je...
Ja,
misschien is de microfoon...
Goed punt. Ja. Ik probeer wel gewoon realistisch te zijn, maar dat betekent niet altijd per se dat je somber hoeft te zijn. En soms zie ik wel eens mensen op televisie iets zeggen of op de radio, hoor ik dan ze wat zeggen. En dan denk ik, ja, weet je, je kunt ook in het leven staan dat je voor elke oplossing wel weer 3 nieuwe problemen hebt verzonnen. En dat hoeft echt niet.
Nee, maar jij wordt vrolijk van een Maarten, als je hem ziet.
Ja, ik moet er wel bij zeggen, ik vind het wel vreselijk voor Arie Boomsma. Jeetje, Mina.
Ik zit er wel mee met die sportscholen, ja.
Ja, het is wel verschrikkelijk, hè, die mannen.
Ja.
En hij doet het eigenlijk alleen maar voor de medemensen. Dat ze gezond zijn, dat ze...
Dat geloof je niet helemaal, heb ik de indruk. Ja. Nee, hij krijgt hem behoorlijk door de been de laatste tijd, Arie. Omdat ze anders zeggen, hij moet ze zeuren. En er zijn mensen die het veel zwaarder hebben enzovoort. Jij vindt het ook een beetje overdreven allemaal.
Ja, dat vind ik wel. Een beetje. Ja. Veel.
Oké. Maar je had het over Marcel Levy, daar word je wel vrolijk van. Dat is
ja,
wel belangrijk.
Klopt. Ja.
Want je bent een aardse optimist, maar soms kan het ook te ver gaan, heb ik gelezen. Want dan moet je het doseren, geloof ik, hè, dat optimisme voor jou.
Nou ja, ik bedoel, optimisme is geen doel op zichzelf. En je moet ook niet dingen gaan zeggen die niet waar zijn, omdat mensen dat zo graag willen horen. Aan de andere kant denk ik dat het ook niet goed is om mensen de hele tijd maar de meest sombere scenario's voor te spiegelen. Dus ik een goed voorbeeld. Toen deze winter eraan kwam, afgelopen winter, toen zei iedereen, oh, dit gaat helemaal uit de hand lopen, want we hebben corona en influenza. Nou, die combinatie is verschrikkelijk. Het einde van de wereld. Mm. En toen kwam de winter en toen bleek influenza er plotseling niet meer te zijn.
Nee.
Interessant genoeg. Nou, dus de meeste mensen, in plaats van dat je nou blij bent, dat je denkt van, ah, fijn, we hebben geen influenza dit jaar, zei de viroloog. Ja, maar dan wordt het volgend jaar
dubbel zo erg.
Oh ja, natuurlijk.
Ja,
dus
ja.
Weet je, en in Engeland is dat dan anders? Dan zijn ze allemaal een beetje...
Nee, die mindset is precies hetzelfde.
Oh, dat wel?
Ja, oh ja.
De Engelsen zijn niks optimistischer wat dat betreft.
Nee, zeker niet. Nee.
Oh, oké, dat had ik wel verwacht. Dat ze daar misschien iets makkelijker waren. We drinken een pint en we gaan weer door.
Marcus. Nou, dat is zeker niet zo. Het is in Engeland makkelijker om mensen te mobiliseren voor een doel. En dan doet iedereen mee.
Ja.
Terwijl in Nederland zijn er dan 17 miljoen meningen. En dat maakt het soms dat we wat vertraging oplopen. Maar er zijn net zoveel sombere mensen als dat je die in andere landen hebt. Ja.
En politieke meningen? Ik las van de week Pepijn van Houwelingen. Misschien had je nog nooit van hem gehoord.
Eerlijk gezegd niet.
Nee, Forum voor Democratie. En die maakt het vergelijk dat als je in quarantaine moet... dat het een soort ophokplicht is die doet denken aan de Tweede Wereldoorlog. Zoals de Joden niet op een bankje konden zitten.
Nou, dat gaat... Weet je, dat soort dingen moet je gewoon echt niet zeggen. Want dan denk ik vooral van... Weet je, ga gewoon even geschiedenisles nemen of zo.
Ja.
Het is echt onvergelijkbaar.
Ja, want raakt dat jou nog extra ook met de achtergrond van jouw ouders... als je dat soort dingen hoort of leest?
Ja, dan denk ik van, weet je, je moet niet dat soort domme dingen zeggen. Want ik denk dat, nou, ik zit er niet mee. Ik vind het vooral dom. Maar ik denk dat andere mensen... zich daardoor geraakt voelen. En, ja. En die dat heel naar vinden om zo'n vergelijking te horen. Weet je, het is natuurlijk best allemaal vrij rampzalig... wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Heel veel mensen zijn ziek geworden, heel veel mensen zijn doodgegaan... heel veel bedrijfjes zijn in nood gekomen... heel veel gezinnen zijn in de knel gekomen. Maar weet je, 's avonds hebben we allemaal nog wel gewoon te eten... en kunnen we ook gewoon televisie kijken... en kunnen we nog een beetje gaan en staan waar we willen. Steeds meer gelukkig nu. Dus we moeten ook niet overdrijven natuurlijk.
Nee, in hoeverre heeft het jou getekend eigenlijk, de situatie van je ouders... die bij ondergedoken hebben gezeten?
Nou, niet echt, want daar werd bij ons thuis niet over gepraat.
Nee.
Ik ben zelf 20 jaar na de oorlog geboren. Maar dat had natuurlijk wel op de hele familie een heel grote impact. Daar werd niet over gepraat, zoals in heel veel gezinnen niet over gepraat, overigens. En later kom je dan bij stukje bij beetje er toch een beetje achter. Maar dat heeft denk ik wel op hele generaties een enorme stempel.
Ja, want je vader heeft bij één adres gezeten, was gelijk goed. Je moeder heeft bij 11 verschillende adressen gezeten... waar meeste mensen ook voor geld deden.
Ja.
Het was behoorlijk traumatisch.
En uiteindelijk gelukkig heel goed terechtgekomen... bij een fantastisch gezin in Limburg. Maar goed, je moet je wel een voorstelling maken... dat twee meisjes zo in de leeftijd van 5 en 7 jaar... zonder hun ouders van gezin naar gezin worden geketst... Onder hele nare omstandigheden niet weten wat er gaat gebeuren de volgende week... En ook niet altijd even goed behandeld zijn.
Ja, je ging wel naar een Joodse kleuterschool toe, volgens mij. Daarna heb je gewoon voor een openbare school gekozen.
Ja, dat heeft ermee te maken. Nou ja, ik had weinig te kiezen. Mijn ouders die kozen. Maar die vonden dus dat hun kinderen vooral in een Nederlandse samenleving op moesten groeien. En niet in een samenleving waarin je met dezelfde kinderen naar school gaat, op de sportvereniging zit, naar de feestjes gaat, et cetera. Dus die kozen voor een openbare school. En dat gaf wel eens spanning in het familieleven.
Ja, want de vrijdagavond natuurlijk.
Vrijdagavond zijn er feestjes. En dan is ook de familieavond. Maar ja, dan word je heel goed in het sluiten van compromissen.
Ja, want daar zei je iets over, dat wil ik nog even op terugkomen. Even kijken, veel van de problemen van de Joden kwamen voort uit het feit dat ze niet sterk verankerd waren in de Nederlandse samenleving. Hoe bedoelde je dat precies dan?
Nou, ook in Nederland, maar denk ik in de meeste Europese landen leefden Joodse gemeenschappen heel erg bij elkaar, op elkaar. Trouwden met elkaar, gingen samen naar school, dezelfde sportvereniging. Dus dat waren hele kleine communes in steden.
Ja.
In Amsterdam was dat bijvoorbeeld ook het geval. En dat maakte ze ook wel extra kwetsbaar. Mijn ouders vonden dat een belangrijk element. En die vonden dat wij, natuurlijk hebben we een Joodse achtergrond... maar ook dat we in de Nederlandse context op moesten groeien.
Ja, en dat was in Engeland anders, hè? Dat was het zelfbewuster, begreep ik. Iets vrijer, iets...
Nou, kijk, Engeland heeft natuurlijk niet die bezetting gekend...
Nee.
In de Tweede Wereldoorlog. En in Engeland heb je ook hele grote Joodse gemeenschappen... die nog steeds heel erg ook close bij elkaar leven. Maar die hebben die stress van die bezetting en die vervolging veel minder gekend... behalve dan de mensen die naar Engeland gevlucht zijn. En dat is ook nog een vrij grote groep.
Ja. Brengt ons bij Ajax. Je bent Ajax-iet, hè, toch?
Ja, zeker. Ja,
brengt ons bij het boekje van Maarten. Toen godenzonen nog niet bestonden. Joden is een soort geuzennaam, hè, bij Ajax, toch? Was dat toen ook al zo?
Nee.
Nee?
Nee, dat was pas veel later.
Waar is dat vandaan gekomen dan?
Ja, dat heb ik eigenlijk ook nooit gesnapt. Want het was zelfs zo dat... dat heb ik wel eens ergens gelezen... dat de Duitsers, de Ajax, die verhuurden zijn trainingsvelden aan Duitsers ook.
Echt waar?
Ja. En de familie Vermeijden, dat waren bunkerbouwers... die mochten dan ook nog de kleedkamer in. En het gekke was dat ik weet niet meer de naam uit mijn hoofd... maar dat vond een niet-Joodse voorzitter vond dat afschuwelijk... dat die mensen dat die geld uitdeelden in de kleedkamers aan spelers.
Ja.
En die is toen opgestapt en zijn opvolger werd Jaap van Praag, die dat dan wel weer tolereerde. De gebroeders Vermeijden was dat. Bunkerbouwers.
Maar snap jij die geuze naam?
Nee, ik weet ook niet waar die vandaan komt. Nee, ik vind het op zich wel leuk. Behalve als het echt uit de hand gelopen was, het dan door de tegenpartij als een soort scheldnaam wordt gebruikt. Ach ja, weet je, mensen vinden het altijd leuk om zich achter een symbool of achter een embleem te scharen. Dus waarom niet?
Ja, nee, maar ik snap me dat gewoon achter.
Ik vind niet achter een embleem Joden. Ik heb er altijd wel een beetje moeite mee.
Ja, ja. Ach. Zolang het in een positieve context is.
Het is positief bedoeld, heb ik de indruk erop.
Ja, maar het lokt wel weer de tegenstanders uit of de andere supporters om daar dan weer een scheldpartij van te maken.
Ja. Maar er is een tijd geweest dat ze geen godenzoden waren. Hoe was die tijd, Maarten?
Klopt. Ja, dat was voor mij in de tijd van het oude Ajax-stadion.
Ja.
Dat was de tijd dat spelers nog niet met kinderen aan de hand het veld opkwamen. Dat fotografen nog niet achter de doelen. Of dat die nog achter de doelen konden zitten zonder kletsnat gespuugd te worden. Dat invalide karretjes voor de wedstrijd nog het veld op werden geduwd. Dat die invalide aan de zijlijn. Ja, het had iets gezelligs.
Het was cozy eigenlijk, om het zo Engels te zeggen. Maar het grappige is, in het eerste verhaal gaat over oom Wim bijvoorbeeld, waar je mee naar het voetballen gaat. Geweldig verhaal. Kun je kort het verhaal van oom Wim even uitleggen? Oom Wim is een geweldige man geweest, dat kan niet anders.
Ja, daar heb ik eigenlijk de liefde voor het voetballen met een paplepel ingegoten gekregen van hem. Ik ging de eerste wedstrijd aan zijn hand mee naar het stadion. Nou, dat is voor een kind is dat een geweldige ervaring. Zo'n stadion voor het eerst. Dat je die tribune opklautert en dan ineens dat veld ziet liggen.
Ja.
En dat was toevallig een wedstrijd waar oudere Ajax-supporters nog wakker van liggen. Ajax stond met 4-0 voor. En in de laatste 20 minuten, geloof ik, maakte Fortuna 5 doelpunten.
Ja.
En bij 4-4 stond mijn oom overeind en die zei, we gaan weg hier. En toen hoorde ik op het terrein nog, in het stadion, toen waren wij al buiten, toen hoorde ik nog gejuich voor het 5e doelpunt van Fortuna.
Ja. Maar hij deed alsof je het niet hoorde, hè?
Nee, hij hoorde het echt niet. Maar mijn tante zei, nou, op de radio was het toch 5-4. En toen zei, ja, en ik zei dat ook. En toen zei hij, ja, je bent nog veel te klein om mee naar het stadion te gaan.
Maar hij hield een boekje bij waar hij alles inschreef. Daar had hij het ook 4-4.
Had hij 4-4. Ja, ja.
Dat zijn wel de echte, hè?
Gewoon ontkennen.
Ja. Ja. En dan moet ik ook nog. Ja? Kijk, mijn ome Wim, dat was een echte Ajax-supporter. En waarom? Ajax had altijd een soort zweem van licht ordinair, maar toch een beetje chic.
Mm.
Je had de leren jassen, die waren het echt wel een beetje ordinair. Maar het was chiquer als DWS bijvoorbeeld.
Ja.
En mijn oom ging altijd naar Jacques Zwart, de sigarenzaak in de Pontanenstraat, om daar nog eventjes met de grote held nog even persoonlijk van gedachten te wisselen.
Ja.
En op een gegeven moment kwam hij thuis, hij zegt, bij die Jacques Zwart, daar ga ik nooit meer naartoe. Nee. En wat was de reden? Hij verkocht onder de toonbank, Sjaak, wat al die sigarenwinkels de chick en de candy.
Nee.
Ja.
Echt waar, hè?
En hij heeft er ook nooit meer één stap over de drempel gestapt.
Maar je hebt hem nog wel meegenomen naar de afscheidswedstrijd toch ook? Tegen Bayern München.
Ja.
Dat ze helemaal weggespeeld werd
door die Duitsers. Ja. Ja. Ja, en een dag later was hij dood, hè?
Ja, dat was hem te zwaar gevallen, toch?
Ja.
Ja. Nee, dat zijn prachtige verhalen allemaal. Er komen ook veel herkenbare verhalen. Ook verhalen die ik natuurlijk al ken van René enzovoort. Met dat potje dat volgeschreven wordt enzovoort. Ze staan er allemaal in. Wanneer was jouw eerste Ajax-wedstrijd dan, Marcel?
Nou, toen was ik nog heel klein. Ik weet nog heel goed, want wij gingen altijd met onze opa mee. De vader van mijn vader. Maar die wilde naar FC Amsterdam. Die speelde toen nog in het Olympisch Stadion. Maar mijn oma, dus zijn echtgenote, die vond het maar niks. Want die vond dat wij naar Ajax moesten. Dus die nam ons mee met lijn 9 naar de Kuip. Of naar de Kuip, naar het stadion van Ajax.
De Meer. Ja.
Tegen Diemaan. En dus wij gingen vaak naar voetbal.
Maar heb je datzelfde beleving die Maarten voor de eerste keer had met oom Wim, dat hij dat stadion binnenkwam, dat geroezemoes, iedereen kwam van alle
kanten hetzelfde,
aanlopen?
Precies hetzelfde, weet je. Die sfeer in het stadion, en dat was denk ik in de Meer nog meer dan in het Olympisch Stadion. Dat was echt heel bijzonder.
Ja.
En dat was gewoon die hele dag, dat was een feest. Het was al een feest om met de tram te gaan en dan daar naartoe. En dan hadden we een hele leuke dag. En op de tribune kende iedereen elkaar ook, leek het wel. En het was echt heel erg feestelijk.
Ja, en wat jij ook zegt, jij ging dan ook af en toe naar DWS. En eigenlijk was dat, daar werd een beetje door Ajax op neergekeken, of ja, door de Ajax-supporters. Dat was echt ordinair, vonden ze.
Vonden ze daar,
ja. Het is een beetje, ik heb nu in Londen ben ik ook van de voetbal geweest, daar heb je Arsenal, Tottenham Hotspur. En het is net een beetje Ajax en inderdaad het oude DWS en dan FC Amsterdam.
En waar ging jij in Londen naartoe dan?
Nou, dat was, ik kon niet kiezen. Ik vond Arsenal wel heel leuk, het was een heel leuk stadion. Maar ik vond de sfeer bij Tottenham Hotspur vond ik echt wel heel bijzonder.
Je bent dus in beide gevallen in die nieuwe stadions geweest.
Ja.
Je bent nooit in die oude stadions geweest.
Nee, nou, maar ik ben ook die laatste wedstrijd die Ajax tegen Chelsea speelde, ben ik geweest met vrienden van mij. Die kwamen toen over naar Londen en zijn we daar geweest. Kijk, oh, wat een oude zooi ook. En we zijn natuurlijk allemaal verwend met al die voetbal op tv.
Ja.
Dus, en dan in de stadions, dan zie je geen herhaling, maar dan heb je scherm en je kan het allemaal toch goed zien. Nou, dat is daar allemaal niet. Dus het is echt nog wel een beetje dat je denkt van, oh, hier lopen ze ook 10 jaar in achter.
Ja, nou, Stamford Bridge is dan nog redelijk opgekalefaard als je zag hoe het er is. Maar dat Highbury van vroeger, dat was, oh, ben je wel eens geweest, Highbury?
Ja, ja.
Oh, ik moest altijd commentaar geven, zo mooi. Ja. Door die straten dan, de kunners overal op muren geschilderd. Fantastisch allemaal. Je hebt ondertussen ook grote namen voorbij zien komen. Je bent bijna je vinger kwijt geweest, las ik ook, Maarten.
Mijn duim.
Ja.
Mijn duim. Ja, dat was. Je had toen, dat kan je niet meer voorstellen, maar je had toen lage hekken had je rond het veld. En als Ajax een kampioen werd, ja, dan ging je dan ging je met z'n allen dat veld op. En op een gegeven moment stond ik aan een shirt te trekken van Piet Keizer, die net niet snel genoeg was om het veld af te komen. Dus dat shirt kregen we te pakken. En daar stonden ongeveer 12 jongetjes aan te trekken. En toen had er een jongen een mes bij zich en die wilde een stuk shirt afsnijden. En daar zat mijn duim tussen.
Ja.
En toen kwam hij de volgende dag. Want ja, Amsterdam was toen ook nog meer een dorp. En wat jij ook al zegt, van iedereen kende elkaar. Toen kwam die volgende dag kwam die jongen met het bebloede stukje shirt, wat ik toen heb losgelaten. Kwam hij een fruitmand van de goedkope groenteboer brengen.
Nou ja, toch wel sympathiek.
Ja, en ik mocht het dat stukje shirt.
Het bebloede stuk shirt mocht je hebben.
Ja.
Wel bijzonder, toch? Hoe is het met je duim nu? Goed, hij lag er bijna volgens het verhaal. Maar
was, ja, nee,
zijn er nog dingen zichtbaar? Of heb je weer een beetje rijk ook zitten overdrijven, Maarten, in het boek? Zijn nu.
Nee, een klein beetje.
Hij hing eraan, staat hier in het boek.
Ja, maar goed.
Een beetje,
dat was, klinkt leuker.
Hij was bijna niet meer te redden.
Klinkt leuker.
Het was een minuscuul sneetje, was het.
Ik heb dat waarschijnlijk een beetje van René.
Oh, nee, oké.
Dat je dingen een beetje uitvergroot.
Dan zijn we ook. Want je vertelt in dit boek ook bijvoorbeeld dat je Pelé een panna hebt gegeven. Je gaat toch Pelé geen panna geven? Gewoon de grote Pelé. Je komt naar Amsterdam toe voor een Atari-spel. Je gaat met jou op de foto en dan geef je een pannen. Dat kan echt niet. Dat is niet echt gebeurd, hoop ik, toch?
Je moest eens weten wat voor een geluk je dan hebt als je Pelé door zijn benen speelt. Wat een gevoel van blijdschap erover
heen. Ja, maar dat kan toch niet?
Nee, het kon ook niet, want ik fietste toen naar huis. Ik was denk ik een van de gelukkigste mensen van Nederland. En toen liet ik het filmpje in mijn hoofd terugdraaien. En toen ineens dacht ik, want ik had er wel een klein beetje verstand van, ik dacht, hij heeft zijn benen expres opengezet.
Ja, om het jou te gunnen.
Ja.
Ja.
Dus dat maakte het nog mooier.
Leuke man.
Ja.
Ja.
Je hebt grote der aarde ontmoet. Heb je ook grote. Ja, natuurlijk in jouw positie ook alle grote der aarde wel ontmoet, denk ik, toch?
Nou, alle grote der aarde, maar af en toe kom je wel mensen tegen die bekend zijn of die heel beroemd zijn.
Ja.
En soms denk je van, wauw, ik snap wel dat die mensen het zo ver geschopt hebben, want die zijn echt geweldig. En soms.
Had je dat gevoel bij mij ook, bijvoorbeeld?
Nou, wat zal ik zeggen?
Maar wie had je dat wel, bijvoorbeeld, Marcel?
Nou, ik heb bijvoorbeeld een keer Bill Clinton ontmoet.
Ja.
En die, dat zeggen ook heel veel mensen, als je die een hand geeft en hij kijkt je aan, dan heb je echt wel het gevoel van, wauw, dit is een bijzondere man. Die heeft een zekere uitstraling. En ze hebben vaak ook wel trucjes. Dus ze weten ook gelijk hoe je heet. Ja. En ze noemen dan in elke zin je naam.
Ja.
Krijg je een heel lekker gevoel van oh, hij weet wie ik ben. Maar ja, ik moet zeggen dat die mensen hebben soms wel een hele grote persoonlijkheid. Ja,
ja. En wie viel tegen?
Ja, nou, soms kom je wel eens iemand tegen. En dat kan ook natuurlijk een momentopname zijn. Dat je denkt van, nou, je bent eigenlijk veel kleiner dan ik dacht. Of je bent eigenlijk veel dikker dan ik dacht. Of wat jij zegt is eigenlijk helemaal niet zo heel erg verstandig.
Ja, maar je noemt geen namen nu.
Nee.
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 Maar er komen wel een aantal mensen nu in de revue voor je hoofd voorbij.
Ja, ik kan me wel wat ontmoetingen voorstellen die niet altijd even indrukwekkend waren. Maar ja, weet je, ach, wat heeft het voor zin om die mensen bij naam en toenaam te gaan noemen?
Maar mocht je het wel, dan is het altijd toegestaan in dit programma. Hè? Zo is het ook dan weer. Het nieuw boekje van Maarten Spanje, absoluut het lezen waard weer, Maarten. Prachtig leuke anekdotes. Is er nog eentje waarvan je zegt, die moet je absoluut gelezen hebben, dat verhaal? Of zijn ze allemaal uitzonderlijk goed weer, zoals altijd?
Ja, dat hoef je mij niet te vragen.
Nee, maar,
wat Wat ik wel een hele leuke zelf vind, dat is in de gevangenis voetballen met Van Hanegem en met Tamata. Waarbij er een levensgevaarlijke crimineel die de bijnaam had karate Bob.
Ja.
Verliefd naar me stond te kijken, in die gangen al, toen hij op een bezem leunde. En toen we gingen voetballen, toen stond hij langs de kant. En toen zei iemand tegen mij, hij gaat nooit naar voetballen kijken.
Nee.
En toen zei de broer van Tamate, die zei, Martin, hij is verliefd op jou. Dat was wel even schrikken.
Ja.
Karate Bob, die was heel beroemd. Dat was in de tijd van Pistolen Paaltje. Was dat een beetje dezelfde soort duo? Was dat?
Nou, Pistolen Paaltje was veel minder gevaarlijk, hoor.
Ja? Nou, Karate Bob was maar er eentje. Ja. Ja, je was snel weg daar. Hè? Veenhuizen was dat, toch?
Ja. Veenhuizen, ja.
Geweldig was dat.
Waar André Hazes overigens ook nog heeft gezeten.
Ja, en nog een aantal bekende Nederlanders, lastig.
Ja, Joop Doderer.
Ja, die heeft er ook gezeten, ja. Allemaal voor drank op, hè, met de auto. Ja,
een heleboel mensen voor drank op.
Je hebt ze allemaal aangegeven in dit boek.
Ja, ja.
Nou, bij deze bedankt. Tot de volgende keer weer, Maarten.
Dankjewel.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
I stand here tonight.
Mogen met 50 mensen op het terras gaan zitten straks.
One day shy.
Dus bijna alles wat we doen heeft een politieke reden.
From the 100th day of my administration.
And now Zuidver.
Wilfred Gené.
En het leven draait het natuurlijk om vertrouwen. Of het nou de politiek is of in de gezondheidszorg. En daar weten Pauline Dekker en Marcel Levy alles vanaf. Ja, we zijn nog wel weer een hele tijd onderweg. Hoe is het, Marcel, tot nu toe? Houd je het een beetje vol of niet?
Ik vind het heel leuk. Ja, ik kan het elke week wel doen, denk ik.
Ja?
Ja.
Nou, dan zien we elkaar volgende week weer. En oude bekenden heb ik begrepen, toch nu?
Wij zaten bij elkaar in de collegebanken.
Allebei vooraan op de eerste rij.
Hoe oud waren jullie toen allebei?
Ja.
18, 19.
Ja, ik ben 3 keer uitgeloot. Dus ik was 21 toen ik begon met geneeskunde. Ja.
Oké, voor de duidelijkheid, Pauline Dekker, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Samen met longarts Wanda de Kanter zijn jullie onderscheiden deze week.
Ja.
In jullie strijd tegen de rookindustrie, de tabaksindustrie. Hoe was dat?
De uitreiking was ontzettend leuk. Ja, we waren met een vals voorwensel naar VWS gelokt. En we zouden een benen op tafel gesprek hebben met de staatssecretaris over tabaksbeleid. En we vroegen nog van, nou, zijn er agendapunten? Nee, benen op tafel gesprek. Dus toen hebben wij een agenda gemaakt van 11 punten. En we waren echt heel erg van, nou, dan gaan we eerst het vergunningenstelsel doen. Of dan een nieuw wetsvoorstel. Ik stond helemaal op zenden en niet op ontvangen. Dus ik was de rest van de dag een beetje van slag.
Oh, dat kan?
Ja, dat kan. Het was zo stom verbaasd, ja.
Dat is toch fijn om van slag te kunnen zijn op zijn tijd?
Heerlijk. Ja. Hele leuke manier van slag
zijn. Ik moest van de week een examen doen. Ik had het zojuist er even met Marcel over voor een vaarexamen. Ik was voor het eerst in jaren weer een beetje zenuwachtig.
Ja.
Dat je dat gevoel van vroeger had, dat je CITO-toetsen had en zo. Leuk. Dat je denkt, ik mag niet zakken nu, dat mag niet gebeuren. Dat gevoel is fijn, toch, op zijn tijd in het leven?
Ja.
Wat gebeurt dat verder nog vaak in je leven, Olly?
Dat ik zo
verrast
van slag
word,
ben?
Of dat je van slag bent, of even uit je evenwicht.
Nou, we hadden het er net even over. Op de corona-afdeling. Maar dan niet leuk.
Nee.
Dat er zo verschrikkelijk veel gestorven wordt. Dat we daar allebei wel. Op een gegeven moment dacht van, nou, niet nog meer.
Ja. Dat is denk ik, dat is wel belicht ook. Maar dat is toch, als je dat zelf meemaakt, is dat toch een beetje anders. We hebben alle twee. Tientallen jaren nu, denk ik, klinische ervaring, werken met patiënten. Maar wat je daar meemaakt op die afdeling, dat gaat je zelfs als hele ervaren dokter gewoon echt niet in je koude kleren zitten.
En je op instellen, als ik het zo hoor.
Nee, en het was een combinatie van dingen. Het zijn hele zieke mensen die ook van de een op het andere moment echt helemaal kunnen crashen, wat wij dan zeggen. Ja. Dus echt helemaal dat je er echt vol bovenop moet om het nog een beetje goed te krijgen. Maar er gingen ook heel veel mensen dood. Soms gingen er echt paren naast elkaar dood. Eerst de een en dan de ander. Of moeders en dochters, heb ik ook gezien.
Ja, vaders en zoons, alles.
En wat Pauline ook net zei, en dat herken ik ook enorm. Die afdelingen zijn enorm gegroeid. Er loopt allemaal personeel rond wat niet gewend is om op zo'n afdeling te werken. Dat zijn al uit hun comfortzone. En die zijn soms ook vaak helemaal van slag. Dus je hebt ook nog je team te managen. Ik moet zeggen, dit was het meest intense jaar van mijn leven het afgelopen jaar.
Ja. Dat wordt wel eens onderbelicht als je het zo omschrijft dan, hè?
Nou ja, het gaat natuurlijk niet om ons. Dat is het. Het gaat over de patiënt en wat de patiënt en de nabestaanden allemaal meemaakt. Maar wij zijn inderdaad ook wel enorm aangeslagen. En de verpleging denk ik nog meer. Omdat die niet een ander werk hebben. Hè. Af en toe doe ik poli of behandelkamer.
dan kan ik weer even bijkomen. Maar de verpleging die zitten de hele tijd met hun neus erbovenop. Het houdt maar niet op.
Maar het is het beeld dat wij op een gegeven moment een beetje kwijt zijn geraakt met z'n allen. Als je van de week dus al die mensen in het Vondelpark ziet staan en je hoort dan dit verhaal weer in het begin, toen het net in Nederland bekend was hoe heftig die ziekte kon zijn, kreeg je er ook plaatjes van, kreeg je er verhalen over.
Ja.
Maar het is net alsof het niet meer belicht wordt.
Nou, mensen zijn een beetje
klaar mee.
Klaar. Ze hebben het al ook heel vaak gehoord dat het heel erg is en dat de mensen in de zorg heel hard werken. Ja, omdat die intensiteit is heel moeilijk over te brengen. Ja. En dus ik kan het
maar als twee zulke ervaren artsen dit zeggen, ja, dat zegt toch wel iets.
Ja, maar ook deze ervaren arts, dan spreek ik even voor mezelf. Ook ik heb er af en toe schoon genoeg van. Ik wil ook weer op tafels dansen of zo. En dat, die twee helften in mijn hoofd, die krijg ik niet bij elkaar. Dus in het ziekenhuis met witte jas aan, dan denk ik, hou op, de hele wereld moet op slot. En zodra ik die witte jas uit doe en buiten kom, dan denk ik, ik wil inderdaad alleen nog maar feest vieren.
Heb jij dat ook, Marcel, dat je op tafels wil dansen?
Nou, iets minder dan Paulien misschien. Okay. Maar ik
jammer, heb zin om die tijd nog doen.
We kunnen wat regelen.
Om een keertje gezellig uit eten te gaan. Om een lekker bollig iets er tegenover te zetten. Maar weet je, het is, die twee werelden die bestaan wel. En je hebt dus de wereld buiten waar mensen gewoon verder willen met hun leven. En hun studie en hun sociale interacties.
Ja.
Maar je hebt die ziekenhuiswereld waar het echt heftiger is dan ooit. En die is nog niet helemaal over. En dat is moeilijk om met elkaar in verband te brengen.
Ja.
Soms denk ik, dus voor de algemene bevolking kan ik me allemaal heel goed voorstellen. Weet je, we willen ook niet dat iedereen op de IC komt kijken.
Nee.
Maar voor mensen die belangrijke beslissingen nemen, dan denk ik wel eens bij mezelf, ben je eigenlijk de afgelopen maand nog wel eens op de IC geweest?
Ja, want je mist de urgentie, hè, in sommige gevallen ook bij de ministers.
Precies.
En bij het kabinet.
Dus als je weer zo'n vaccinatiestop afkondigt, of als je zegt van ja, we gaan er nog eens over nadenken, of we gaan nog eens een advies vragen aan een of ander college, denk ik, kom gewoon even kijken hoe heftig het daar is en daar elk uur telt zowat.
Ja.
Ja.
En dan dacht ik, ja, dan heb je dat gewoon niet door, denk ik, als je dan dat soort vertragende besluiten neemt.
Ja, jullie kennen elkaar nog uit de jeugd. Mooi is dat, hè? Onbekommerd. Het leven ligt nog voor je enzovoort. Ja. Is het verstandig dat hij teruggekomen is, hè, Paulien?
Ja, zeker. Ja,
waarom?
Nederland heeft hem nodig, toch?
Ja. Waar hebben we hem voor nodig dan? Want ik probeer hem er ook van te overtuigen. Maar
ja, nou, als er een nieuw kabinet gevormd wordt. Ja, ik geloof niet dat jouw. Ik weet niet, jouw politieke partij gaat waarschijnlijk niet meedoen. Hè? Maar we hebben nog een minister van Volksgezondheid nodig.
Lilian Ploemen wil wel, volgens mij hoor. Die heeft een beetje door laten schemeren dat ze wel wil. Dus.
Nou ja, maar we zullen het
is goed dat hij teruggekomen is. Hij zei wel trouwens zojuist, in een Nederlands ziekenhuis wordt er vaak catenaccio gespeeld en er moet totaal voetbal worden gespeeld. Snap je dan wat hij bedoelt?
Nee, totaal niet. Ik weet dat jij van de voetbal bent, ik niet.
Nee, maar
ik
vond het vergelijk wel heel mooi.
Maar ik kan het heel goed uitleggen. En misschien dat Paulien het dan wel herkent. In de Nederlands ziekenhuizen doet iedereen wat hij doet. Dus de longarts, die doet de longen. En de nierarts doet de nieren. En de orthopeed doet de botten. En de cardioloog doet het hart. Maar als dan zo'n cardiologische patiënt een keertje een longontsteking krijgt, dan vraagt hij toch eigenlijk de longarts erbij. In plaats van dat hij zelf, want hij is prima opgeleid om zelf ook een longontsteking te behandelen, dat dan doet.
Hmm.
Dus we hebben alles opgeknipt in duizenden kleine stukjes. En die patiënt wordt als een soort balletje door de flipperkast van de ene specialist naar de andere specialist gegaan. Mensen zitten eindeloos lang in die verschillende wachtkamers. Communicatie is natuurlijk een probleem met al die verschillende participanten. Mensen horen heel vaak, ja, hier ga ik niet over. Dat is natuurlijk het laatste wat je wil horen als je een probleem hebt. Dus ik denk dat dat niet goed is. Tijdens corona kon dat niet meer. Moesten we alle hens aan dek, iedereen moest meedoen. En toen zijn we dus van dat catenaccio, van dat positievoetbal, zijn we naar totaalvoetbal gegaan.
Ja, het Rinus Michels voetbal.
Ja, en het principe daarvan is, als iemand van zijn plekje gaat, dan schuift iemand anders op naar dat plekje. Zodat je een heel dynamisch en flexibel spel krijgt. En ik denk dat we in ziekenhuizen iets meer daar naartoe moeten, dat we ook af en toe een beetje het werkje van een ander kunnen doen als dat in het belang van de patiënt is.
En?
Maar, nou ja, dat hebben wij natuurlijk ook meegemaakt in het eigen ziekenhuis. Dat vertelde ik net. We hadden bijvoorbeeld verpleegkundigen van andere afdelingen, kinderverpleegkundigen, die kwam helpen op de corona-afdeling. Maar op de kinderafdeling wordt nauwelijks gestorven. Dus deze hele goede, beste kinderverpleegkundige, die kon niet meer ophouden met huilen om vanwege al die overlijdens.
Ja.
En waren onze verpleegkundigen vooral bezig om deze kinderverpleegkundigen te troosten.
Ja.
En de orthopedieverpleegkundige die zuurstof, of niet aansloot op zuurstof, maar op perslucht. Hè. Ja. Het is echt wel, er gebeuren wel dingen die niet moeten gebeuren.
Nee.
Maar als we dan over dat totaalvoetbal hebben, dan dat deed mij even denken aan het roken, want daarvoor zit ik hier.
Tuurlijk.
Iedereen denkt altijd dat roken alleen problemen bij de longen geeft. En daarom is het ook een versnipperd iets. Roken levert gewoon van top tot teen schade op. Dus ook de vaatchirurg, de neuroloog, met alle beroertes. Het feit dat je er blind van wordt, dat je makkelijker reuma krijgt, wat moeilijker te behandelen is. Niemand heeft het totale overzicht over wat roken nou allemaal doet in het lichaam. En daar moest ik even aan denken toen jij zei totaalvoetbal.
Ja, ja, zo kan je het steeds toepassen ook. Ja. Je krijgt die onderscheiding, jullie krijgen die onderscheiding. Betekent dat jullie nu klaar zijn dan?
Nee.
Waar staan jullie nu dan?
Nou, er zijn een aantal dingen die nu nog gaande zijn. We zijn bezig met het Hof van Luxemburg. Om de meetmethodes van de sigaret. Je hebt een tabaks- en rookwarenwet. Er gaat over hoeveel teernicotine koolmonoxide in de sigaret mag zitten. En dankzij de filters, de gaatjes in de filters, krijg je een schommelsigaret. Ja. Dat kennen jullie nog uit onze rechtszaak tegen de tabaksindustrie.
Daar hebben we ook over gesproken inderdaad.
Ja. En wat we nu willen is dat die meetmethode verandert. En als dat zo is, als er op een eerlijke wijze wordt gemeten wat er in het lichaam van de toekomstige patiënt, de roker, terechtkomt, dan voldoen al die sigaretten niet meer aan de tabaks- en rookwarenwet en zijn ze illegaal.
Daar wil je naartoe. Dat zou het beste zijn natuurlijk.
Nou ja, waar ik naartoe wil is dat mensen niet onnodig sterven of ziek worden door iets wat helemaal niet hoeft.
Nee. Maar dan ben je nog wel even bezig, vrees ik. Ja. Ja. Maar die strijd ga je niet opgeven.
Zeker niet.
Nee. Die onderscheiding heeft al een steuntje in de rug gegeven.
Absoluut.
Dat je dacht met je voet op tafel opeens. Je kan nu, je wil ook graag die tafel op om te dansen. Ja. Maar er gebeurde wel even iets natuurlijk.
Ja. Zeker.
Dat is bijzonder. Heb je ook wel samen op de tafel staan dansen toen in die periode?
Nee.
Ik kan me niet herinneren. Nee.
Marcel was heel serieus.
Ja?
Ja. Ja. Maakte alle aantekeningen voor ons allemaal, volgens mij.
Dictaten soms van sommige colleges. Ja. Nou, ik vond die studie, daar ging ik enorm voor. Ik vond het superleuk vanaf de allereerste dag. Dus ja.
Ik heb ook enorm genoten van de studie.
Oh. Ja, misschien hebben we wel eens op tafel gedanst, maar dan ben ik net als de minister-president daar eigenlijk geen herinnering aan.
Nee, geen actief geheugen. Nee, oké, heel goed. Leuk dat je er was, Paulien.
Dank je.
En succes met je strijd.
Dank je wel.
Binnenkort een keer die tafel op dan, hè?
Zeker.
Om het even allemaal eruit te gooien.
Zo is het.
Punt 3. Vrijdag 30 april, we zitten in Dauphine. Daar gaat zometeen buiten het terras dicht. Ik ben heel benieuwd hoe dat nou gaat. Of mensen dan ook weggestuurd gaan worden. En ze wordt dus 5:50. Of ze dat ook even een tikje op hun schouder krijgen. We hebben twee jongens, Marcel, die hebben daar gewoon de hele middag gezeten in die dikke winterjassen.
Ja, en ze zien er heel relaxed uit. En ik zie ook nog heel veel volle glazen. Dus het is of doordrinken of het wordt spannend.
Echt bijzonder allemaal. Even, goed dat je er bent, Thomas van Groningen. Even praktisch gezien, hoe groot is de kans dat de PvdA in het kabinet gaat komen, in de coalitie?
Nou, die kans die is in de afgelopen paar dagen significant groter geworden. Laten we het zo zeggen.
Marcel, daar gaan we al. Hè? Ik noteer hem even. Significant groter geworden.
Kijk, wat we gezien hebben is gisteren natuurlijk dat debat over die ministerraad notulen. Nou, dat hoeven we niet weer helemaal te bespreken, want iedereen heeft het al meegekregen, denk ik. Maar denk ik, het belangrijkste wat daaruit naar voren kwam was op een gegeven moment een motie van GroenLinks en de Partij van de Arbeid samen. Een motie waarin ze af willen rekenen met de oude bestuursstijl. Nou, er zaten allerlei voorstellen in. Bijvoorbeeld meer geld naar de Algemene Rekenkamer en naar de Autoriteit Persoonsgegevens en de Ombudsman. Maar ook andere voorstellen over hoe je dus anders het land moet gaan besturen en over hoe de houding van de overheid naar burgers toe moet veranderen. Minder wantrouwen. En dat leek eigenlijk een beetje een soort van wensenlijstje te zijn.
Oh.
Van dit is wat we eigenlijk wel zouden willen in een nieuw kabinet. Als we meedoen, dan willen we dit. En die motie werd aangenomen.
Okay.
En de dag erna, vanmorgen dus, kwam Herman Cenk Willink, de informateur, met zijn eindverslag van de informatie. En die zei eigenlijk, we kunnen. We kunnen gaan formeren.
Er zijn willen.
Hij zag wel heel veel haken en ogen, maar inderdaad, er zijn er genoeg die willen.
Ja.
GroenLinks en de Partij van de Arbeid worden niet genoemd in het lijstje partijen dat hij heeft opgeschreven die Mark Rutte uitsluiten.
Nee.
Kortom.
Ja.
Er zijn nog heel veel haken en ogen, hoor. Maar, de deur staat.
Ja.
Die was dicht, maar die staat weer een beetje open.
Nou, Marcel, stap je dichterbij weer, hè?
Ach, ik zei net ook al, eerst zien dan geloven. Laten ze gewoon eerst eens met elkaar een afspraak maken wat ze nou precies willen bereiken. En dan,
maar minister van Volksgezondheid, dat is
we hebben het al heel veel over gehad.
Ja, weet ik. Ik vraag het nog een keer.
We hebben het over het feit dat hij deskundig is enzovoort. Maar hij zegt ook als de marktwerking nog sterker wordt aangezwengeld in de zorg, dan gaat hij het sowieso niet doen.
Ik wil daar één vraag over stellen, want we horen heel de tijd in Den Haag het gerucht dat Ernst Kuipers zo graag minister van Volksgezondheid wil worden. Zou u het een goede kandidaat vinden?
Waarom niet? Ik weet zijn politieke achtergrond heel eerlijk gezegd niet. Want ik heb hem ook nog nooit betrapt op uitspraken daarover. Of hoe hij in de wedstrijd staat. Maar nogmaals, ik vind het zo grappig dat mensen zeggen ik wil minister worden. Volgens mij moet je zeggen ik wil dit en dit en dit bereiken. En om dat doel te bereiken, zou je minister kunnen worden. Ja. Maar in Nederland wordt de discussie helemaal omgedraaid. Zegt mensen eerst, ik wil minister worden.
Ja, dat zegt hij niet hardop, maar dat horen we in de geruchten altijd.
Oké, okay, ja. En oh ja, wat moet ik dan eigenlijk doen? Dat is een beetje een merkwaardige discussie, toch?
Nou, toch wel, hè?
Nou, waarschijnlijk niet. Marcel Levy vindt het, zou het oké vinden als die... Nee, dat is flauw, sorry.
Ja, maar is de kou nu een beetje uit de lucht, jongens, na gisteren? Sophie Hermans had niet haar sterkste optreden gisteren, hè? Of zag ik dat verkeerd?
Nee, die had niet zo'n hele... Het was niet de hele beste dag, maar het was natuurlijk ook wel lastig, hè? Zij moet dan verdedigen wat er in de ministerraad is gezegd, waar ze niet bij was, waar ze waarschijnlijk wel veel van weet, want ze heeft natuurlijk nauwe contacten met Mark Rutte.
Was assistent ooit, enzovoort. Dus,
was ooit assistent en de zus is nu de assistent van, dus die zal ongetwijfeld weten wat daar gespeeld heeft. Maar dat is best een lastige positie waar ze in zat en het werd er door de Kamer ook echt niet makkelijk gemaakt. En je ziet dat zo'n Wilders, die leeft helemaal op als zo'n Sophie Hermans daar staat. Want
die denkt, pakte er een paar keer aan, ook heel persoonlijk. Hè? Ja. Je bent de assistent geweest, maar gooi dat nou een keer van u af en wees nou eens een keer eerlijk. Ja,
de tassendrager van Rutte werd ze genoemd en later de masseuse van.
Ja,
ik weet niet of dat dan... Er waren wat mensen die vonden dat seksistisch.
Nou, weet je, zo opmerkelijk is... We hebben in deze uitzending ook over politiek in Engeland en Nederland gesproken. In Engeland schijnt het heel normaal te zijn dat ze liegen. Iedereen liegt daar gewoon. En wij doen er heel moeilijk over. Waarom is dat?
Ja, zijn onze relletjes misschien te klein. Wij maken ons druk om een klein leugentje. En daar hebben ze daar hebben ze wel veel heftigere schandalen in de politiek gehad. En daar komen ze ermee weg.
Ja, in Engeland is een heel ander stelsel natuurlijk ook. Hè. Het is een heel erg duaal stelsel. En ook een beetje, dus je hebt eigenlijk maar twee partijen die daar bepalen wat er gebeurt. En bovendien hebben ze een kiesstelsel wat zo is dat één partij altijd echt flink de meerderheid heeft over de andere partij. Ja, dan hoef je ook niet zo vreselijk veel aan te trekken van de rest. Ik leef toch persoonlijk liever in een systeem waarbij we ervan uitgaan dat iedereen de waarheid spreekt en integer is.
Ja.
Dan dat we er eigenlijk allemaal van uitgaan dat het maakt niet uit wat hij zegt, want het is toch allemaal verzonnen.
Maar hoe kijk je dan naar zo'n debat over die notulen? 15 uur lang zijn mensen elkaar aan het bestrijden. Jij bent van het ongeduld, hè? Je wilt snel door en wat een gezeur allemaal, to the point nu. Hoe kijk je daar daarna?
Nou, dus ik vind het wel belangrijk dat er een debat is over die notulen. En de zaak vind ik echt superbelangrijk. Het ging om mensen die gedupeerd zijn. En dan is het toch niet chic dat daar het debat niet over... Hè, dat daar het in de ministerraad niet zo over gaat, maar dat het meer gaat van hoe doen we het in de beeldvorming.
De beeldvorming, ja.
Maar waarom je daar nou 15 uur over moet debatteren, dat kan natuurlijk ook gewoon in anderhalf uur. Want dan is waarschijnlijk alles gezegd wat ook in die 15 uur gezegd is.
Dat was eigenlijk een beetje zo. Het was steeds een herhaling van zetten.
Ja,
iedereen wilde zijn plasje erover doen.
Het viel ook op dat de Kamervoorzitter aan het begin had gezegd, ik ga jullie allemaal kort houden.
Dat lukte niet,
hè? Lukte niet.
Wilt u niet nog een keer die vraag stellen? Dan werd toch die vraag weer gesteld.
Ja, dat lukte er niet echt. Dus het duurde inderdaad ellenlang. Het had inderdaad voor de lunch klaar kunnen zijn. Het had er ook mee te maken dat een aantal partijen ook extra bewindspersonen naar dat vak wilden halen. Je had ook kunnen zeggen, voer het debat alleen met Mark Rutte bijvoorbeeld. Maar er moest echt de duvel van zijn oude moer moest erbij komen.
Maar wat wel opmerkelijk blijft, nieuw leiderschap. Dat is steeds het keyword een beetje geweest van de laatste weken enzovoort. Maar nu hoor ik allerlei partijen gewoon, die willen weer aanschuiven met Mark Rutte. Die willen gewoon met Mark Rutte verder. Wat wordt dan het nieuwe leiderschap? Hoe gaat dat eruit zien dan?
Nou ja, Mark Rutte zelf zegt dat hij daar radicale ideeën over heeft.
Okay.
En dat heeft hij ook tegen Herman Cenk Willink gezegd. Dat hij echt doorziet dat de rol van minister-president, dat moet anders. Ik noemde het vanmiddag, we gaan eigenlijk naar de MP 2.0. Dus een nieuw soort minister-president. En de vraag is nu dat Mark Rutte zegt, Cenk Willink is er nu over aan het nadenken hoe hij die rol invult. Daar kan je ook nog zeggen van, misschien zegt hij dan straks wel, ik...
Maar is dat
ik
reëel, vind jij,
voor?
Door te gaan met een man waarvan ze allemaal zeggen, het is het oude leiderschap?
Nou, ik denk dat het heel moeilijk is. Maar aan de andere kant, die man heeft veel ervaring. Dus als iemand het kan, is hij het misschien wel. Dus dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is wat ik echt wel... Wat mensen vaak zeggen, maar wat ze nooit doen, is dat je moet weggaan op je hoogtepunt.
Ja.
Als je weggaat op je hoogte, als Rutte nu bijvoorbeeld weg zou gaan, zou iedereen zeggen, wat een geweldige man. Jarenlang Nederland geleid, een van de langzittende premiers.
Ja.
Fantastisch. En dan maken ze toch heel vaak de fout om zo lang te blijven zitten, dat plotseling iedereen zegt, nou, nu is het wel een keertje tijd
geworden. Daarom ging je ook weg bij het AMC, daarom ging je nu ook weg in Londen.
Ja, dat is heel erg moeilijk. Dus je gaat weg als het eigenlijk allemaal hartstikke goed gaat en dat je denkt van, nou, ik wil eigenlijk nog wel een paar jaartjes door, want het gaat zo lekker hier. Dan ga je weg, dan stap je uit je comfortzone, dan vinden mensen het... Nou, in mijn geval dan gelukkig jammer dat je weggaat.
Ja.
En dan zeggen ze, wat verschrikkelijk voor ons. Maar ik snap dat je een andere stap maakt. Terwijl als je nog een paar jaar was blijven zitten, dan weet ik zeker dat diezelfde mensen zouden zeggen van, daar werd ook een keertje tijd dat hij...
Zou het hoogtepunt van Mark Rutte niet zijn als hij over een jaar of twee jaar Nederland echt uit die coronacrisis heeft getrokken?
Ach, dan is er weer wat anders. Die man is 10 jaar of zo premier van Nederland geweest.
Zeker.
Dat is toch een hoogtepunt?
Nou ja, maar...
Doet hij het dan nog voor het land of doet hij het voor zichzelf? Wil hij het zo graag? Is het zo belangrijk voor hem?
Er zijn letterlijk citaten van hem van dit jaar. Hij zegt, ik sta hier niet voor mezelf. ik sta hier omdat ik het land wil dienen. Mm. En dat wil hij ook echt. Dat zei hij op 2 april nog, de dag nadat het debat, dat die motie van afkeuring tegen.
Ook in het bedrijfsleven is het toch normaal om mensen naar een bepaalde periode gewoon te vervangen om het vers te houden?
Ja, ik denk, mensen, weet je, en helemaal niet omdat je fout of verkeerd bent, want hij is nog dezelfde, misschien is hij zelfs nog wel beter als toen hij begon. Maar mensen zijn een beetje op een gegeven moment op je uitgekeken. Er is tijd voor nieuwe ideeën, frisse ideeën. Net alles een heel klein beetje anders doen.
Ja. Je hebt een cultuur gekweekt waar je op een gegeven moment niet meer uit kan stappen. Ik dat kan je wel zeggen, maar...
Van baan veranderd. Ik was 10 jaar hoofd van afdeling in het AMC. En het was een geweldige tijd. Ik had super collega's. Het ging voor de wind. Het was fantastisch. En toen ging ik weg. En toen kwam mijn opvolger. En die ging allemaal dingen doen. En ik dacht, dat had ik moeten doen.
Ja.
Maar je ziet het niet meer na 10 jaar. Je ziet het niet meer. Het babytje is precies zo geworden zoals je, of het kindje is precies zo gegroeid zoals.
En daar kun je ook niks aan doen als ik jou zo hoor. Dat is niet eens waar je
dat
van invloed op hebt.
Moet je accepteren.
Maar als iemand dan zegt, ik ga het nu anders doen. Je gaat met Cenk Willink praten, ik heb er nu over nagedacht. Ik ga het totaal anders doen. Is dat geloofwaardig dan?
Nou, eerst zien dan geloven. Want dan is het natuurlijk, de cynisten zullen onmiddellijk zeggen, nou, als je dat dan plotseling nu doet, waarom heb je het dan verleden jaar of het jaar daarvoor niet gedaan? Maar goed, ik geloof. Ik ben altijd een optimist en ik zie het, probeer het positief te zien.
Ja.
Ik denk, maar misschien heeft hij het licht nu gezien en gaat hij het echt proberen. Ja.
Wat ze in Den Haag hierover zeggen, bij de VVD in ieder geval, is dat ze zeggen, kijk, we moeten afrekenen met het bestuursstijl, maar Mark Rutte is niet de oorzaak van die bestuursstijl. Iedereen
maar
zit,
de Rutte-doctrine is toch op een gegeven moment een begrip?
Ja, maar hij heeft dat niet zozeer geïntroduceerd.
Nee, maar op een gegeven moment werd wel...
Maar wat ze dan zeggen is, als je dan het wil veranderen, dan kan beter de man het doen die er al 10 jaar zat. Die kan beter het veranderen en het beter achterlaten voor zijn opvolger, dan nu een fris iemand daar neer te zetten, want die zou dan weer in al die valkuilen trappen.
Nou ja, ik hoor net dus dat hij juist de dingen gaat doen die al die tijd gedaan hadden moeten worden dan.
Ja,
blijkbaar.
Ja, dat denken ze bij de VVD toch anders over.
Ja, maar misschien moeten ze bij de VVD gewoon eens nadenken of er een opvolger voor Rutte is. En zolang die er niet is,
dat
dan heb je
niet
veel keus.
Onder de streep is dat het probleem.
Ja, en die is er niet. En ik neem niet aan dat Dijkhoff zomaar weggegaan is, toch?
Nou ja, die wilde een bedrijf beginnen, geloof ik.
Nou, ik heb ook een andere verhaal. Dat heb jij toch ook wel gehoord. Dat Dijkhoff toch nooit de ruimte zou krijgen zolang Rutte daar zou zitten.
Nee,
dat hij andere ideeën had.
Onder hoge bomen, in de schaduw van een hoge boom groeit niks, is geloof ik het spreekwoord, toch? Ja, die zag het niet meer gebeuren op korte termijn.
Nee.
En we zien niet zo snel in die fractie iemand nu opstaan die echt premier waardig is nu.
Nee, dus noem er maar eentje.
Toch? Nee, ik heb ze even niet paraat. Maar
nee, en jij zit erin, moet je nagaan. Het is jouw vakgebied.
Dus dat is een enorm probleem voor de VVD. Maar dat wijst er wel op dat zij bij de VVD geloven het in dat Rutte 4 er gewoon komt. En dat gaat dit jaar
en
nog
hoe
lukken.
Gaat dat eruit zien? Dat noteren we dan gelijk even, Thomas. Hoe gaat Rutte 4 eruit zien?
VVD.
D66.
Het CDA
leiderschap,
gaat nog wel wat gedoe krijgen intern, maar gaat ook wel meedoen.
CDA doet mee. Pieter Omtzigt misschien een functie elders? Of
wellicht. Of dat hij misschien wel in het kabinet komt.
Oh,
en dan daarbij Partij van de Arbeid en GroenLinks.
Nou ja, Partij van de Arbeid. Ik heb hem hier genoteerd wat dat betreft. Het is klaar.
Nou, het is een beetje de regenboogcoalitie als ik het zo hoor.
Ja, dat zijn 5 partijen. Dat is best flink. Maar wel een meerderheid in zowel Eerste als Tweede Kamer. En dan redelijk progressief.
Ja.
En minister Klaver krijgen we dan wellicht.
Ik denk dat ze toch bij die wetenschappelijke raad maar eens even moeten gaan kijken of er eventueel een alternatief is natuurlijk, hè, voor de voorzitter.
We gaan het allemaal zien.
Ja. Nee, maar het zou wat zijn, hè. Ja. PvdA erbij, GroenLinks.
Maar zou je dan volksgezondheid willen of medische zorg?
Ik wil gewoon helemaal niks. Ik wil gewoon...
Nee, maar dat krijg je als je goed ergens in bent. Dan ben je gewild, hè? Ja. Is toch ook leuk? Ik zou op de tafel dansen als jou was, maar jij denkt er anders over.
Moet ik al de kleur van de dienstauto gaan noemen.
Ja. Een Audi of een Mercedes.
Ja. Dankjewel weer, Thomas.
Graag gedaan.
Tot snel.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
I stand here tonight.
We mogen met 50 mensen op het terras gaan zitten straks.
One day shy.
Dus bijna alles wat we doen heeft een politieke reden.
On the 100th day of my administration.
En nu zijn we.
Wilfred Gené.
Kees Bieriga was museumdirecteur in Qatar en schreef daar een onthutsend boek over wat er allemaal achter de schermen gebeurde. Marcel Levy is ook nog steeds geweest. Het laatste halve uur weer van deze uitzending. En het gaat als een trein tot nu toe, Marcel. Ik las trouwens ook dat je de arts was van Prins Klaus.
Heel lang geleden, inderdaad. Ja.
Maar toen hij stierf, was jij nog maar 39. Dus was je eigenlijk nog relatief best jong, toch? Om de arts te zijn van iemand van de koninklijke familie. Of werkt dat dan niet zo?
Nee, ik denk niet dat het zo werkt.
Nee?
Nee.
Je was gewoon goed. Het wilde niet met jou werken.
Nou, dat durf ik ook niet te zeggen. Het was een omstandigheid. En we konden het goed vinden met elkaar. En
jullie waren het eens over de das, hè, begreep ik.
Dat heb ik wel geleerd. Dat dassen niet zaligmakend zijn.
Nee. Want het schijnt ook nog dat de bloedtoevoer en zo naar je hoofd
minder... Ja, er is
minder...
echt serieus wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dat als je een das draagt, dat je dan 10% minder bloed naar je hoofd toe krijgt. Hoe belangrijk dat is, weet ik niet, maar het voelt niet goed.
Nee. Nee, ik vond het grappig om dat te lezen. Je draagt hem eigenlijk nooit, hè? Hooguit als je de koning in de koning zat tegen.
Ja, ik draag een das als ik denk van dat ik wil niemand in verlegenheid brengen. Dus ik draag een das als ik denk van als ik hem nou niet draag, dan breng ik mensen misschien in verlegenheid. Ja. Maar voor de rest kan ik niet zoveel
goede eten. In deze situatie had je gelijk, ik doe geen das om. Nee, dat zou natuurlijk
nee, sorry.
Nee, dat dacht ik al. Ja. Kees Wierenga, hartelijk welkom.
Ja,
draag jij vaak een das?
Nou, deed ik, ja.
Klopt. Ja, toch wel?
Ja, ja.
Als directeur van een museum moet je een das om.
Ja,
en 10% minder bloed naar je hoofd, heb ik net gehoord. Ja.
En in Qatar zeker moet je dat om. Want daar hecht men toch wel erg aan de tradities. En aan stijl en hoe je eruit ziet. Ja, zeker.
Ja. Ja. Je zat in Bergen, dan moest je weg.
Ja.
El Swaap, die had je een beetje gepest, begreep ik toch, of niet?
Nou ja, het was niet mijn beste vriendin. Klopt.
Nee.
Ze was wel de voorzitter van de Raad van Toezicht daar. Ik had er zelf notabene geadviseerd om te komen naar ons. Maar uiteindelijk was dat geen goede match.
Nee.
Maar ik koos voor meer, want Bergen was voor mij niet genoeg. Het is een fantastisch kunstenaarsdorp. Maar ik wilde meer ambitie, meer een groter museum leiden. Dus Qatar. Ja,
in de Bergense school hing je anders op, hè?
Ja, klopt.
Hing je bij Singer in Laren. Ja, dat vonden ze niet leuk.
Nee, dat werd me niet altijd in dank afgenomen. Dat klopt.
Nee.
Dat is, ik dacht, er is een beter museum in Nederland waar dat kan hangen. Maar goed, het is.
Toen kwam de droom uit. Toen mocht je naar Qatar toe? Of was dat geen droom?
Nou, het was zeker een droom. En je moet je voorstellen, je wordt uitgenodigd door een sheik in een Arabisch land. Ik wist helemaal nog niet waar het was en wat alle details. Ik was wel vaker in de Arabische wereld geweest. Maar je wordt door een sheik uitgenodigd. Je wordt ook, je wordt echt met alle egars ontvangen. En een
beeldschone dame die je op stond te wachten.
Ja, die je meteen een hand wil geven. Maar dat kan dus niet.
Nee,
dus
dat niet doen.
Je wordt eigenlijk meteen al geconfronteerd met de regels. Maar toch, alle aandacht voor kunst en cultuur, voor architectuur, voor educatie. Dus in het begin denk je, dit is een droom. Dit is hier wordt serieus werk gemaakt van om een ideale samenleving te creëren. En dat is echt heel interessant om te zien. Vond ik ook echt heel interessant.
Ja, zou jij dat trekken, die kant op te gaan, Marcel?
Nee, ik denk het niet. Maar dat is misschien ook in mijn vakgebied weer heel anders dan in de museumwereld. Nee, ik kan me leukere landen voorstellen in de wereld om te werken dan daar.
Ja, en waarom is dat niet leuk daar, denk je dan?
Nou ja, het leven is ook wel iets meer dan alleen maar een ziekenhuis. Dus als je buiten de muren van het ziekenhuis eigenlijk niet zoveel vrijheid hebt, of als je inderdaad veel beperkingen hebt die het leven minder aangenaam maken, dat zou voor mij wel tellen.
Ja. Maar hoe was het? Hoe beperkt was het daar?
Je moet je voorstellen, als museumdirecteur in Nederland ben je toch bezig met Excel sheets, je bent met sponsoren bezig, je bent met fondsenwerving, je bent bijna niet bezig met de inhoud. En ik kwam daar en geld speelde geen rol. Je kon je helemaal richten op de inhoud. En dat is wel heel interessant, hoor. En dat was echt wel een eye-opener voor mij.
Ja.
Dus ik heb daar internationale tentoonstellingen georganiseerd, van alles kunnen doen. Alleen, stap voor stap wordt je duidelijk hoe die achterkant van die samenleving in elkaar zit.
En hoe zat die in elkaar?
En dat is wel schrikbarend. De verschillen tussen rijk en arm zijn natuurlijk heel groot. Maar die zijn daar zo die bleken nog veel groter dan ik had gedacht. Dus mijn werknemers die hadden de salarissen, zeker de schoonmakers en weet ik allemaal niet. Nou, daar schrok je rot van. En de labors die daar aan de stadions werken, die aan de wegen werken, die midden in de woestijn, de arbeidsomstandigheden. Nou, dat is echt shocking.
Ja, het beeld dat Johan de laatste tijd bij ons in het programma schetst, dat komt overeen met wat jij daar hebt gezien.
Nee, het is echt, echt heftig. En dus op een gegeven moment probeerde ik daar wat aan te doen op mijn beperkte schaal binnen mijn eigen team. En dat heb ik ook wel, is ook wel wat gelukt. Maar het is niet alleen maar de arbeidsomstandigheden, het is ook de vrijheid. Hè?
Je levert gelijk je paspoort in, lastig.
Ja, je levert je paspoort in, maar je levert eigenlijk ook je vrije denken in. En dat is eigenlijk mijn meest waar ik van geschrokken ben. Stap voor stap kom je in een soort monster terecht jouw manier van denken totaal wordt ingeperkt. En dat heeft niet alleen te maken met de machthebbers, maar dat heeft ook met de religie te maken. Het is natuurlijk een staatsgodsdienst, de islam daar, de hele sharia. Alles wordt bepaald door religie. En dat is toch wel, dat hakte er veel meer in dan ik had gedacht.
Je hebt het een behoorlijk aantal jaren volgehouden dan.
Ja, uiteindelijk heb ik de vier...
Was dat voor het geld of was het omdat het interessant was?
Nee, ik was echt wel, ik heb echt hele interessante dingen kunnen doen. Echt mooie projecten. Maar er is natuurlijk steeds die schaduwkant. En die ging ik op een gegeven moment overheersen. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, nou ga ik weg. En dat was ook wel in vervolg op wat jij net zei als ziekenhuisdirecteur. Dat je op een gegeven moment na een aantal jaren zegt, nu ben ik toe aan iets anders. En dat was voor mij ook zo. 4,5 jaar vind ik een mooie tijd. Dus ik ben ook met veel, helemaal niet met ruzies of zo weggegaan. Ik ben gewoon op een hele normale manier afscheid genomen.
Ja. Wat natuurlijk wel een beetje het thema van vanmiddag bijna lijkt te zijn, is dat we over welk buitenland we ook praten, of het nou Engeland of Amerika of in dit geval dan een Arabisch land is, dat we er toch telkens op uitkomen hoe fijn het wel niet is hoe we het allemaal met elkaar in Nederland hebben. En
absoluut.
Hoeveel vrijheid we niet hebben en hoe goed we het niet hebben met elkaar. En ook hoe sociaal we niet eigenlijk zijn. Dus dan vind ik het altijd weer moeilijk om die discussie te begrijpen als mensen zeggen van ja, maar ik mag nu niet meer dit of ik mag nu niet meer dat. Dus mijn vrijheid wordt beperkt. Dan denk ik, je weet gewoon helemaal niet wat vrijheid beperkt.
Maar die mensen die op het Museumplein staan, wat vind je daar dan van?
Ja, daar vind ik helemaal niks van.
En de mensen die de vrijheid dan nog steeds
die hebben gewoon kortsluiting in hun hoofd. Daar moeten we gewoon niet zo verschrikkelijk veel aandacht aan besteden. Dat zijn maar heel weinig mensen. Maar die krijgen dat publiek en dat podium omdat iedereen ze grappig of irritant vindt. En dat ze heel veel aandacht. Maar dat is, weet je, die moet je gewoon links laten liggen.
Ja, maar dat soort uitlaatkleppen heeft de samenleving wel nodig. En dat is nou precies wat Qatar mist. Daar is helemaal geen uitlaatklep.
Nee.
Er zijn geen protesten. Daar zijn geen.
Maar je mag niks vinden.
Je mag helemaal niks vinden. Je mag niet nadenken. Want dat eigenlijk doet iemand anders dat voor je. Dat is het goddelijke. Ja, dat is Allah. En dus dat is het verschrikkelijke aan die samenleving. Dus ik denk dat een samenleving wel een uitlaatklep nodig heeft. Zoals
tuurlijk,
een museumplein.
Maar je kan ook een stukje in de krant schrijven. Of je kan ook iets zeggen in het openbaar.
Ja, of je kan op Twitter jou gaan beledigen omdat jij bepaalde uitspraken doet.
Nou, dat doen ook genoeg mensen.
Ja, maar dat heb ik gelezen. Ja. Maar het is toch absurd als je dat dan leest?
Oh, nou ja.
Ach. Nee, dat ervaar je niet zo.
Oh nee, dat weet je, daar ga ik echt geen seconde. Ik lig sowieso nooit wakker, maar daar ga ik geen minuut minder van slapen. Echt niet.
Nee. Nee. Maar dat kan daar dus in dat soort landen niet. Je hebt jezelf ook opnieuw uitgevonden, begreep ik uit het boek, toch? Wat heb je van jezelf ontdekt en geleerd dan?
Nou ja, je wordt met jezelf geconfronteerd. En ik weet niet, iedereen.
Hoe vond je jezelf toen je met jezelf geconfronteerd
werd?
Nou ja, dan?
Iedereen die wel eens in een woestijn komt, die weet dat je.
Gebeuren, maar,
nee. Maar als je dat ervaren hebt, dat er niets meer is om je heen, dat er geen geluid meer is, eigenlijk geen beeld meer, helemaal niks. Dan, en je kunt niet meer vluchten. Je kunt niet meer weg uit de samenleving. Je bent alleen maar met jezelf. En dan ontdek je, ja, dan ga je dingen ontdekken. Ik ontdekte dat ik toch eigenlijk wel erg hechtte aan het vrijheid in mijn hoofd. En daar heb ik dus uiteindelijk voor gekozen. Ik wilde weg van alles. Dus ik ben ook weg uit Nederland inmiddels. En ik ben.
Je zit in Parijs nu,
ja,
toch?
Ja, en ik wil mijn eigen.
Maar dan
kunst.
Kom je niet helemaal overeen wat met Marcel zegt. Want hoe fijn het hier dan kan zijn.
Het is een geweldig land, Nederland. Maar ik wil altijd weer meer. En ja, dan wordt er een kans geboden om in het buitenland wel je hele eigen kunst te ontwikkelen. En dat doe ik dus nu.
Ja.
Ik ben een kunstcentrum.
En nu wel je vrouw meegenomen, je kinderen? Of?
Ja, en nu zijn we met z'n allen. En nu kunnen we gewoon. We hebben aan niemand verantwoording af te leggen. Dat is ook wel heel erg prettig, hoor. Moet ik zeggen. Geen subsidiegevers, geen sponsor. Ik heb alleen verantwoording aan mezelf af te leggen.
Maar ik zal niet zeggen het woord bang, maar heb je ook wel eens een angstig moment gekend? Het feit toen je met je rijbewijs, dat je opeens in een cel terechtkwam enzovoort. Hoe ervaar je dat dan?
Nou, dat is echt heel naar. Dat is verschrikkelijk. Ik heb.
Ja, dus een Europees rijbewijs, dat was niet geldig daar. Ja. En toen hebben ze je opgepakt.
Nou, het meest angstige is, dat kan ik me nog herinneren. Mijn schoonvader overleed in Nederland. En ik moest plotseling met het vliegtuig weg. En ik moest naar Nederland en naar de begrafenis. En op het vliegveld sta ik in Qatar. En mijn administratie had een foutje gemaakt. Want je kunt niet zomaar het land uit. Daar moet je toestemming voor hebben. Dus ze hadden een foutje gemaakt. En ik stond daar met mijn koffers. Ze kon het land niet uit.
Nee.
Nou, dat is echt een angstig moment. Dan voel je je echt gevangen. Nou is formeel het kafala-systeem, zoals dat heet, dat dus iedereen een toestemming moet vragen om het land uit te kunnen, is formeel afgeschaft. Maar ik weet, ik heb nog steeds veel contact met Qatar, ik weet dat dat nog steeds gaande is. En dat je, kijk, de hogere laag van de samenleving, die mag vrij uit reizen. Maar al die andere miljoenen.
Maar die leeft ook hypocriet erop los, lees ik, hè? Met alcohol en andere geestverruimende middelen. Ja. Alles kan daar gewoon.
Alles wat niet volgens de Koran kan daar.
Ja, dat gebeurt daar gewoon.
En dat is natuurlijk wel interessant. Daar was ik ook wel verbaasd over. Want
je
hebt toch een beeld. Ja, was ik wel verbaasd. Want het land staat er toch prat op dat ze volgens de regels van de Koran leven. Dat de trots van het land is de islam. En dan denk je toch... En alcohol is officieel verboden. Homofilie is verboden. Vrije seks is verboden. En nou ja, er gebeurt nogal wat. Ja.
Ja, dat heb je allemaal opgeschreven ook?
Heb ik opgeschreven. En
is het een ontluisterend beeld, vind je?
Vind het een ontluisterend beeld. En ja, ik heb zelf ook niet zo'n braaf leventje in Nederland geleid. Dus ik ben helemaal niet zo...
Wat bedoel je daarmee?
Ik heb ook altijd wel de grens opgezocht. Dat vind ik ook niet zo erg. Dat moet ook.
Dat hoort bij een kunstenaar ook, zeg je?
Ja, misschien wel. Maar dat hoort bij elk mens misschien wel.
Nou ja, ik heb de indruk dat het Marcel niet echt de grenzen.
Hij moest wel lachen toen ik even zei de grenzen, toch?
Ik kan enorm genieten als andere mensen de grenzen opzoeken.
Ja, ja, daarom.
Ja, jij bent niet de type mensen. Dat de grenzen opzoekt, volgens mij, Marcel.
Nou, op andere manieren misschien weer. Maar niet, ik ben inderdaad, we hadden net met Pauline ook over. Ik ben niet degene die als eerste op de tafel gaat dansen.
Dat zou je eens moeten doen.
Pauline zit nog steeds te glimlachen. Hoor. Die denkt ook van, ik geloof er niks van. Je bent gewoon volgens mij een ambitieus mens die gewoon heel toegewijd... En
ik kan enorm van het leven genieten, maar dat doe ik dan op mijn eigen manier. Ja. En dat zullen andere mensen dan misschien extravagante dingen vinden. Ik vind het fantastisch om heel lekker en duur uit eten te gaan. Andere mensen geven daar niks om. Nee. Ja, dat is juist leuk. Dat iedereen
je hebt een mooi huis in Italië. Kun je dan ook echt genieten als je daar bent? Als je dan terugtrekt?
Ja, Italië, dat is bijna een sprookje. Als ik daar ben, zelfs als ik best wel druk op mijn werk heb en veel stress... ik ben er en binnen 5 minuten dan lijkt het echt... Het klinkt heel stom, maar dan alles glijdt van je af. Gewoon. Ik voel me daar gelijk helemaal rustig en prettig. En dat heeft een heel erg therapeutisch effect op mij.
Ja. Je bent nu 57, toch?
56, bijna 57.
Ja. Ja. En jij bent nu?
63. Zo.
Ja. En jij spreekt er op een gegeven moment met een collega, dus volgens mij een Egyptenaar. Of die zegt, die is rond de 50, die zegt, nou, voor mij is het al bijna klaar nu, toch? Ja. Het is mooi geweest, nog een jaar of 5 of zo. Ja. En jij zegt, nou, ik ben pas op de helft.
Ja, nee, en ze voelt het nog steeds. Maar ja, daar moet ik er wel bij zeggen. Ik geloof de gemiddelde leeftijd van de man in Egypte, dat is
die leeft ook niet 53 zo gezond
of zo. Dus dat is onvoorstelbaar.
Ja, suikerziekte had hij het over, dat soort dingen allemaal.
Bijna iedereen heeft diabetes.
Roken allemaal natuurlijk als ketters.
Ze roken.
In die auto waar je bij een paar keer bij zat, iedereen zat maar steeds te roken, toch?
Alles continu roken.
Dat hoort met ze gek. Dus helemaal terecht natuurlijk ook. Maar hoe staat het voor jullie allebei? Want jij bent ook nog lang niet klaar, toch?
Nee, ik ben net begonnen weer met een nieuwe ontwikkeling. Ja. Dus een kunstencentrum ten zuiden van Parijs. Dus nee, ik zit nog helemaal vol met plannen. En dat doen we ook. Dus
hoe staat het voor jou dan?
Ja, precies hetzelfde. Weet je, ik heb gewoon superleuk werk. Dus ik werk ook niet omdat het moet. Maar ik werk omdat ik er heel veel plezier aan heb. Dus dan is ook die heilige datum van 65 of 67 jaar... Ja. Die betekent gewoon helemaal niks. Wat misschien wel zo is, is dat je in een bepaalde fase van je leven denkt van, nou, nu wil ik wat minder verantwoordelijkheid hebben. Of wat jij net zegt, wat minder Excel-sheets en PowerPoint-presentaties. En gewoon iets meer vrijheid om echt...
Dat heb je nu ook als voorzitter van NWO.
Nou, ik heb nog geen Excel-sheet gezien trouwens. Dat is een interessante opmerking. Want in een ziekenhuis word je ermee om de oren geslagen. En als er iets veranderd moet worden, moet er ook gelijk een business case en 6 PowerPoint-presentaties. Nee, dat...
Je gaat niet echt een vergadercultuur in, wat je nu als functie hebt gekregen. Nou, waar je toch echt een beetje...
Nou, jawel. Er is wel een vergadercultuur, maar die vind ik niet per se fijn. En ik ben net begonnen, hè, dus ik ga niet onmiddellijk daar de rebel uithangen.
Maar al vrij snel komt jouw non-verbale communicatie. En
heel snel ga ik dan toch zeggen, mensen, waarom hebben we eigenlijk deze vergadering? En hadden we niet gewoon eventjes met wat e-mails dit ook kunnen oplossen? En oké, ik snap dat je af en toe een vergadering nodig hebt, maar die hoeft dan niet 1,5 uur te duren. Dat kan misschien ook wel in 45 minuten.
Ja.
En misschien hoef je ook niet alles voor te lezen wat al in de stukken stond die rondgestuurd zijn. Dat ga ik denk ik wel een keer.
Oh, het is goed dat ze meeluisteren nu gelijk. Ja,
wie weet.
Ja, dat zijn goede dingen. In Salla, dat gebruiken ze ons zo'n beetje altijd, dat woord. Hè?
Dat is als God het wil.
Ja. Dus staat achter elke zin in Salla.
Dat klopt.
Ja. Het is een zeer lezer. Je bent ook wel kwetsbaar erin. Hè? Dat je zenuwachtig bent en onzeker hier en daar.
Absoluut.
Dat weet je de takkers nu en als je bij een gesprek bent. Ja. Die Sjeik is een hele aanwezige man.
Nou, een interessante man.
Ja.
Ik vind wel, dat wil ik nog even de eindtune al. Ja. Ik wil één ding zeggen. Als er één land is die een kans maakt om het anders te kunnen doen, om een soort droomsamenleving te laten zien, is het Qatar wel, met het voetbal bijvoorbeeld.
Ja.
Dus het is zo zonde dat ze die kans laten liggen.
Gaan ze niet pakken, denk je ook?
Nou komt er het wereldkampioenschap, de hele wereld kijkt naar Qatar en potjandorie, wat doen ze? Dus ze maken er een potje van.
Ja.
Dat vind ik echt doodzonde, want ze hebben geld zat.
Ja, daar ligt het niet aan als je het allemaal zo leest. Ja. Maar dat gaan ze dus niet oppakken.
Nee, ik ben bang van niet. Het wordt een hele rare Hollywood glitter World Championship, maar waar geen Qatari naartoe gaat zelf.
Ja, rare wereld waarin we leven.
Heel veel.
Hoe zien onze komende weken eruit? Is er wat optimisme waar jij naar
natuurlijk.
Een beetje mee kan nemen?
Nee, er wordt gevaccineerd in Nederland. Het gaat gewoon. Nou, dat is geen nieuws. Het gaat traag, het gaat te traag. En elke dag die we verloren laten gaan, is er één. Maar elke dag worden er wel steeds meer mensen geprikt. Jij zei net dat je ook vandaag
geprikt was. Ik ben net geprikt.
Ik hoor steeds meer mensen zeggen, ik heb een afspraak deze week of volgende week. Dus we gaan vooruit. Dus ik denk echt wel dat de komende weken dat gewoon ook zichtbaar gaat zijn in het aantal ziekenhuisopnames, aantal infecties in de populatie. En dan gaan we weer plannen maken.
Grenzen gaan open, vakanties.
Ja, ik denk toch echt dat het niet overdreven optimistisch is om te denken dat we echt over een maandje of zo echt in een andere wereld leven dan nu. Ik heb in Engeland gezien hoe snel dat kan gaan. Hè, ja. Als je door een zekere magische grens heen gaat. En dan kunnen we weer plannen.
Ik kreeg net een pushmelding van een IEG-rapport. De corona is voorbij. We gaan weer met z'n allen bouwen. Het ziet er hartstikke positief uit.
Ja, weet je, ik ben ook een ik ben geen econoom. Maar als ik gewoon naar mijn eigen huishoudentje kijk, denk ik, ik heb niet heel veel geld uitgegeven de afgelopen tijd. Ik heb eigenlijk heel gewerkt. En waar had ik het aan moeten uitgeven? Dus ik denk dat veel mensen toch een beetje gespaard hebben. Dus ja, dan gaan ze gelukkig hopelijk uitgeven.
Ja, wordt veel lekker eten de komende tijd dan het erop gaat.
Hopelijk. Ja,
en een keer op die tafel. Als anders ga je met Pauline een keer uit eten. Komt helemaal goed en dan ga je samen lol maken.
Oké.
Ik vond het heel fijn dat je er was trouwens. Leuk.
Is heel leuk.
Succes ook met alles wat je gaat doen. Binnenkort nog een college toe, begreep ik ook, toch?
Ja. Later deze maand.
Kan je de wereld ook nog even uitleggen hier in Nederland. Hè, dat we een beetje tevreden moeten zijn met dit land, toch? Dat is de keuze.
Absoluut.
Die moeten maken. Hè, toch? Dat is
absoluut.
Jouw keuze.
Nee, ik vind het een geweldig
land. Je zit wel in Parijs.
Ja, toch.
Hè, je komt weer een keer terug.
Absoluut. Ja.
Succes daarmee.
Dankjewel.
En dat zeg ik ook tegen jou.
Dankjewel. Marcel,
tot de volgende keer. En
I stand here tonight, one day shy of the 100th day of my administration.
Maar goed, het is een begin. Ja. En je kan weer starten en dat geeft toch een goed gevoel.
Dus bijna alles wat we doen heeft een politieke reden.
America is on the move again.
Dat betekent dat Europa een technisch kader bedenkt voor hoe dat precies werkt, hoe dat wordt afgegeven.
Als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd, dan zagen we daar zowel bij de invoering als bij het eerst wat opschuiven dit eigenlijk geen enkel effect.
Een politieke maffiabende.
We moesten iets doen. Hè?
Bent u het dan met mij eens dat u er ook niet alles aan heeft gedaan om de Kamer maximaal te informeren?
Er komt altijd een nieuw kabinet, ooit.
Het was eigenlijk, soms had ik het gevoel alsof ik naar de uitslag van de lotto zat te kijken.
Het is een beetje als stevig in je neus peuteren. En dat mag niet.
Dat zijn dus alle notulen die eerder naar de ondervragingscommissie zijn gegaan.
En gewoon weer lekker ons eigen ding, wat we eerst niet konden, kun je nu weer lekker doen. Gewoon met vriendinnen lekker naar het terras.
This is another great reason to go get vaccinated. Now.
Dus je bent er wel even mee bezig.
De enige manier om dit te doen is helemaal tot aan de bodem.
Wat is hier nou precies nieuw aan, zeggen ze dan? En
mogen met 50 mensen op het terras gaan zitten straks? Ja. Ik ben wel blij en opgewonden en verwacht niks voor.
Dus bijna alles wat we doen heeft een politieke reden.
En nou, zuipte. Lekker man.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 15:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.